Dan gaan we onmiddellijk over naar de gemeenteraad, waar al als eerste punt op de agenda de goedkeuring van het verslag van de gemeenteraadszitting van 3 februari 2020 is. Jan, ik neem uw opmerking ook daarmee. We zullen ook die verslagen proberen mee te sturen bij het uitsturen van een agenda digitaal. Tweede punt van de agenda is ook hier de verhoging van de tweede pensioenpijler vanaf 1 januari 2020. Ja.
Ik zag dat bij het verslag aan de nota zat. Is de bedoeling dat dat altijd zal zijn nu?
De informatienota?
Ja, dat is een beknopte samenvatting. Allee, in de interpretatie van wat er gezegd is. Ik heb daar ook in gezegd, en dat staat ook in de nota, om een bewijs te krijgen van die kamionetten. De opkoopwaarde, we hebben die nog niet gekregen.
Nee, maar we gaan daar zo dadelijk op terugkomen. Ik ga dat toelichten.
Ah, oké. Okay. In de varia.
Ja. Okay, dus dat wordt zo dadelijk toegelicht. Zoals dat we dat eigenlijk altijd al gedaan hebben, zullen we dat zoveel mogelijk ook doen hier op de gemeenteraad. Ja.
Oké.
Maar die informatienota zal inderdaad, en ik weet niet wat het de vorige keer niet meegestuurd, maar het is de bedoeling toch dat dat meer deel zal uitmaken van de communicatie naar de gemeenteraadsleden.
Dat is enkel voor de raadsleden?
Ja. Dat is geen deel uitmakend van het verslag. Het verslag is het audioverslag. En dan heb je nog de notuleringen. Dat zijn puur de beslissingen zoals dat ze ook overgemaakt worden als die opgevraagd worden door instanties.
Ja. De nota is niet de perfecte weergave van...
Het is ook niet de bedoeling. De perfecte weergave is in het audioverslag.
Ja, waarom maak je dan de nota? Dat is eigenlijk de vraag.
We willen die weglaten ook, maar het is gewoon voor een geheugensteuntje te hebben, denk ik, ook voor de administratie.
Het zijn uw persoonlijke notities. Het zijn uw persoonlijke notities.
Nee, dat zijn de notities, denk ik, van de algemeen directeur.
Ja.
Ik heb die zelfs...
Het zou een beknopte samenvatting moeten zijn.
Ja, het is heel beknopt, in de zin waar je het wilt zien. Hè.
Maar we kunnen dat ook...
is het, hè?
We willen dat ook weglaten, hè, want...
Nee, oké, dat kan de vraag is, wat gaan we ermee doen? Hè? Het is
maar ik denk dat in het begin van dit jaar, dat er eigenlijk die vraag gekomen is om zo'n nota op te stellen, omdat toen er nog niet die transparantie was, dat je echt punt per punt naar die audioverslagen kan gaan. En ik denk dat dat toen zelfs op vraag van gans de raad gekomen is, van oké, kan er dan zo'n beknopte samenvatting bij zitten? Aangezien dat nu wel redelijk gebruiksvriendelijk is, kan dat perfect weggelaten worden, hè? Als niemand het leest. Allee,
het is niet onze bedoeling om daar ergens mee een publicatie uit te pakken of wat dan ook, maar het is gewoon, dat is gegroeid vanuit die situatie zoals dat Stefanie dat schetst, om gewoon ook, die nota wordt dan meegedeeld ook aan de administratie, als er daar opzoekingen moeten gebeuren of zo verder, of ze moeten zaken nakijken omdat er iets gevraagd wordt, dan wordt dat zo door de algemeen directeur meegegeven.
Maar,
ja, mag weg ook.
Ja, bij ons heeft hij geen meerwaarde als er zo gekleurd wordt en verteld. Heel de tussenkomst van Willy, staat er niks in. Ja, over de kamionetten. Zelfs uw reactie staat er niet in.
Voorzitter.
Staat enkel de reactie van Jan in.
Ik heb de nota niet gelezen, hè, omdat hij nu zegt dat ik er iets...
Ik heb hem eerlijk gezegd maar, tot nu ook niet gelezen. En
ik heb ze niet gelezen, maar... De discussie die we nu hebben over verslagen, dat is een die je al tientallen jaren lang hoort. Het verslag van de gemeenteraad, strikt genomen, was tot nu toe het verslag van de secretaris. En wij konden dat wel goedkeuren. Als we dat afkeurden, dan zou de secretaris er iets aan wijzigen. Maar strikt genomen blijft dat verslag van de secretaris. Dit ook, hè. Dus de algemeen directeur kan daarin zetten wat dat hem wilt. Hij zal wel proberen zo objectief mogelijk te zijn. Maar als je jezelf graag hoort praten, ja, dan valt dat tegen als je er niet genoeg in staat. Hè.
Maar ja, op zich lijkt het mij dan best dat je het weglaat. Want anders gaat er altijd een discussie hebben of dat de nota's gekleurd zijn of niet.
Was gewoon voor wat tinten.
Op zich is die...
Wel, maar anders gaat er altijd kunnen interpreteren.
Stefanie, die discussie is soms verhelderend.
Ja.
Dat zegt soms veel meer over de tussenkomsten dan over het onderwerp.
We hebben nooit die ene gehad en we hebben er nooit bij stilgestaan. En nu zit hem in bijlagen en...
Maar ik weet niet dat... Ik denk dat de algemeen directeur daar niet echt... De waarnemend algemeen directeur niet echt rouwig is dat hem daar geen van moet maken. Maar,
natuurlijk niet.
Voor mij hoeft hem er niet bij te zitten. En ik wil iedereen ook door, want ik heb trouwens naar aanleiding van de vorige... audioverslag intern ook de opmerking gemaakt. Hè, dus er stond één algemeen punt, varia. van dat ook in de toekomst terug meer op te splitsen, omdat het dan echt met een duidelijke titel is en dat iedereen ook apart naar de punten kan gaan, omdat je anders de bedoeling moet zijn om die audioverslagen zo toegankelijk mogelijk, zo transparant mogelijk te maken en dat iedereen daar zijn weg in vindt. Ik vind het voordeel, en dat heeft ook nadelen, maar het voordeel is dat er niemand niet meer kan discussiëren over wat het er nu wel of juist niet gezegd is.
We kunnen nog discussiëren of die een titel nu wel echt een inhoud dekt van wat er gaat komen. Hè?
Dat kan.
Oh. Allee, kom. Dat is kinderachtig. Hè?
Je hebt hem gelezen,
Jan. Nee, maar ik heb, dat is, ik heb u gezegd dat ik hem niet gelezen heb. Dat soort discussies over verslagen van de algemeen directeur, die heb ik al 20 keren gehoord in 35 jaar.
Stel voor, je toch tijd om de nota eens te lezen, of dat hem bevredigt of niet.
We zullen deze nog opnemen als Van Dijk versus Van Dijk in een informatienota. En dan, goed, kunnen we dat zo het verslag goedkeuren? Het volgende punt was de verhoging van de tweede pensioenpijler vanaf 1 januari 2020 ook voor het gemeentepersoneel. Dat is in analogie en wat we daar straks in de OCMW-raad hebben goedgekeurd voor het contractuele personeel binnen het OCMW. Zijn hier vragen of opmerkingen of kan in dezelfde zin goedgekeurd worden? Ja, Jan?
Ik wou voor het audioverslag toch eens tussenkomen. Eigenlijk is de achterstand 6%, denk ik, tegenover de statutaire. Dus nu gaan we naar die. Tegen het einde van deze periode zitten we dan aan 4, denk ik.
Ja, 102, ja.
Dus dan zitten we aan 2/3 van de achterstand. Terwijl de mensen die al een tijd in dienst zijn of naar het einde van hun carrière gaan, die een achterstand niet meer kunnen inhalen in feite. Hè. Dus het is een goed initiatief, maar mocht er nog iets meer ruimte komen, dan zouden we, laten we zeggen, in de volgende periode toch moeten kunnen versnellen nog.
Ja, dit plan lag op tafel en we willen dat ook aanhouden.
Maar... Nee, maar het is een heel goed initiatief dat gebeurt. En ik weet ook dat je dat niet in één keer kunt doen. Hè? Dat is logisch.
Voilà. Goed, dank u. Kunnen we dat zo ook goedkeuren dan? Het tweede punt, derde punt op de agenda is de aanpassing van het reglement voor de toekenning van een geboortepremie. We hadden een reglement in Herentout waar dat er dus voor pasgeborenen die €40 werd betaald. Dit punt hangt samen met het volgende punt en dat is dan een sociale correctie op de DIFTAR-factuur. Hier willen we dus die sociale correctie onmiddellijk mee in verrekenen en die ronden we dan af van een... Staan we dood voor de correcte getallen, maar we ronden die af naar €60 voor die sociale correctie en dan komt die premie in totaal op €100. Hangt samen met het volgende punt, maar er zijn hier al vragen of opmerkingen bij, ja Gert?
De sociale correctie werd vroeger jaar per jaar gegeven. Hè. Dus de mensen die nu naar hier komen wonen en die, het kindje is vorig jaar geboren, die verliezen nu wel de sociale correctie.
We hebben diezelfde opmerking ook binnen het Schepencollege gemaakt. Die is ook naar de diensten teruggekoppeld. Die is ook met de mensen van het Huis van het Kind besproken geweest. En daar is enerzijds de redenering dat er, en dan heeft men echt gaan kijken naar de praktijk, naar de premies zoals dat die in het verleden toegekend waren en hoeveel mensen dat die effectief kwamen ophalen. Daar zaten al heel wat mensen bij die dat gewoon die niet kwamen ophalen, wat het de sociale correctie zelf betreft en die verrekening die daar hierin zit, is de redenering omgedraaid. Want wij hadden eigenlijk dezelfde redenering binnen het Schepencollege, wat doen we met mensen die dat bijvoorbeeld na een half jaar met een kind van 6 maanden naar Herentout verhuizen. En daar is gewoon nazicht gedaan en onderzoek gedaan. En dan blijkt dat de meeste van die mensen bij geboorte in een andere gemeente of wat dan ook al een premie hebben toegekend gekregen. En is eigenlijk het advies van de dienst om dat letterlijk zo uit te voeren zoals dat we dat hier hebben.
Ik ben akkoord dat zij de premie ergens anders hebben gekregen, maar de sociale correctie niet. Hè. Ik herinner me, want Hugo was in een tijd nog schepen, denk ik, dat we dat ingevoerd hebben met de pamperzakken, wat een discussie dat we daar gehad hebben. En de filosofie van de sociale maatregelen is echt wel goed. Dus als we dan nu een stuk verliezen... Allee, we zijn niet tegen dat je de geboortepremie gaat verhogen, hè? Uiteraard niet. Maar het komt nu een stuk van de sociale correctie. Hè?
Ja, het is zo op advies van een dienst. En we hebben daar echt naar geluisterd om naar een werkbaar systeem te komen op basis van de praktijk van de laatste jaren.
Want je kunt het dan nog eens gewoon omkeren. Ook iemand die na een half jaar vertrekt... Die heeft eigenlijk 3 jaar correctie gehad. En die is met dat geld uit de gemeente weg, laat ons maar zeggen. Hè. En die kan misschien in een andere gemeente nog 2 jaar correctie pakken.
Ik wil dat gerust in een evaluatie zetten, maar...
De achtergrond ervoor is echt om die administratieve last dat eraan verbonden is, om die te verminderen, omdat het eigenlijk vooral om geld gaat. Dus ja, oké, het andere zal wellicht iets correcter zijn, maar dat is de afweging die dat voorlopig erin gemaakt is. Maar oké, ja, inderdaad, dat moet ook nog mee geëvalueerd worden. Dat is de opmerking dat wij erover gemaakt hebben. Dat is het antwoord dat wij vanuit een dienst op gekregen hebben. Maar oké, ja, allicht zullen daar nog zo'n voorbeelden of zo kunnen volgen. Maar dat gaan we dan denk ik eens moeten bekijken verder.
Plus ook op, oké, echt vanuit het schepencollege geopteerd om zoveel mogelijk mensen in Herenthout te laten blijven wonen, zodat die zo hard aan Herenthout gebonden zijn, die echt niet willen verhuizen. Dat staan ons meer, ja. Nee, maar ik snap die redenering, maar ik denk dat we daar een beetje de bluts met de baan moeten nemen en dat we wat dat de diensten ons daar voorleggen en voorschotelen, even moeten durven in overweging nemen.
Je moet ook rekening houden dat het eigenlijk correctie is op de DIFTA-rekening. Hè? Dus de mensen krijgen dat geld nooit neer. Ze betalen DIFTA voorhand dat een heel jaar.
Is een korting,
en dat wordt in mindering gebracht. En je wordt dat niet gewaard. Dus alleen de rekening, uw saldo blijft langer toegankelijk. En op de ene van, nu krijgen ze wel eigenlijk in de plaats een volledige geboortepremie van 100 euro.
En iemand dus die
ze wel kunnen spenderen.
Iemand dat verhuist, is dat kwijt ook dan?
Ja, dat zijn het kwijt.
Ja, dat is eigenlijk. Maar het gaat wel over die 18,75 euro per jaar.
Nu, wij herinneren de commotie van toen. Ik weet dat wij de pamperzakken afschaften. Dat er toen, het zal niet zeggen, een stormloop was. Maar dat er toch heel veel commentaar op kwam. En daarom dat die sociale correctie is gekomen. Dus we gaan ons op dit punt ook onthouden. Maar als jullie dan na een jaar evalueren, heel graag zelfs. Hè.
Maar dus wat dat de sociale correctie zelf betreft, de redenering die Willy aangeeft, klopt wel. Hè. Dus het is niet iemand dat geld letterlijk kan meepakken en naar een andere gemeente nemen. Dat is die correctie die dat op uw DIFTA-rekening gemaakt wordt. Uw saldo wordt daar voorzien. En ja, als je weg
die draagt je niet over, hè?
Nee. Ja, maar die gaat er nu toch wel wegpakken. Je gaat die nu in een geboortepremie steken. Dus je gaat ze op voorhand uitkeren en je gaat ze meer jaarlijks toekennen nu toch, hè?
Nee, dat klopt, ja.
Alleen als ze verhuizen, hè? Ja, het gaat over een hele kleine procent.
Dat pakt wel, als je dan een half jaar weg bent, pakt er wel 2 jaar premie.
Absoluut.
Ja, dat klopt inderdaad,
als iemand daar, als iemand hier nog rap blijft, om het heel kruis te zeggen, die gepland heeft om te verhuizen, 2 maanden in, een kind heeft hier en dan gaat verhuizen naar buiten de gemeente. Ja.
Het was de bedoeling om een meer werkbare situatie te krijgen. Hè, en om de werklast een beetje te doen dalen. En we gaan dat moeten evalueren. Hè, want als er inderdaad Matthäus-effecten zijn die we niet willen, dan moeten we dat ook onder ogen durven zien.
Ja, ik snap dat ook wel.
Ja.
Maar het mag niet prioritair zijn op een sociale...
Nee, maar
dat moeten we durven bekijken achteraf. En als we dat moeten bijspijkeren, moeten we dat
doen. Maar de omgekeerde redenering is... ik denk dat we daar... Ik heb het daar straks misschien een beetje cynisch gezegd, maar we gaan geen... geen shopping krijgen in sociale correcties door dit te doen. Iemand die dat van plan is om te verhuizen of wat dan ook, ja, als hij daarop uit is om dat te doen, maar de meeste mensen zullen we hier wel op de juiste manier bereiken. En ik denk dat wat dan nog belangrijker is, vind ik persoonlijk, is dat het systeem zoals dat nu was, niet alleen heel tijdsrovend was binnen de administratie, maar voor een stuk ook... zijn effect voor een stuk miste, omdat niet alle mensen de juiste weg vonden naar die diensten. En dat is vanuit een dienst zelf, om te zorgen van we gaan die momenten op een andere manier aan.
Moet ook rekening houden, inderdaad, diegenen die verhuizen, hebben eigenlijk voor een stukje opgevangen door het feit dat er ook verschillende mensen hun geboortepremie niet komen afhalen. Dus die blijven altijd, ieder jaar zijn er verschillende mensen die toch niet komen voor die 40 euro. En dat werd dan voor een stukje als compensatie voorzien. Goed, we geven dan de ene wat meer, de andere wat minder. Ik denk dat we daar budgetair geen verlies aan doen. Van jullie een stap.
Wat ik moeilijk aan geloven is dat die administratieve last, dat je moet toch in 2020 al wel kunnen vereenvoudigd worden, dat er een tool zit in de IOK-software die zegt van mensen die geen 3 jaar zijn in een gezin zitten. Wordt allemaal hier nu gedaan.
Sophie moet dat allemaal manueel ingeven, allemaal nog.
Maar dat zou toch, we moeten misschien met je elkaar eens overleggen naar de toekomst, of dat van die kant niet eenvoudiger kan. Want dat lijkt me toch wel niet zo moeilijk om daar een aantal geboortedata te zeggen. En al wie minder dan 3 jaar is, automatisch een factuur en korting. Lijkt me niet zo onoverkomelijk qua software.
Wat is er nog? Nee. Nee.
Nee, maar
ik wil dat wel eens
meenemen. Misschien is dat iets om mee te nemen van de IOK.
Ik wil dat gerust wel eens meenemen naar de raad van bestuur van de IOK afvalbeheer voor te zien of dat er mogelijkheden zijn om dat te automatiseren. Nog vragen of opmerkingen? Dus onthouding van de GBL-fractie. Zijn er nog onthoudingen of tegenstemmen? Dan zijn er 6 onthoudingen en voor het overige allemaal voorstemmen. Het volgende punt op de agenda, en dat sluit daarbij aan, is dan die aanpassing voor de sociale correctie op de DIFTAR-factuur. Noteer ik daar hetzelfde stemgedrag onder dezelfde motivering, neem ik aan. Oké, dank u. Het volgende punt op de agenda is de vaststelling van de dotatie aan de hulpverleningszone Kempen voor het jaar 2020. Ik heb dat tijdens een van de vorige gemeenteraden al toegelicht, denk ik, dat wij daar nu in een... De bedoeling was om vorig jaar tot een nieuwe verdeelsleutel te komen tussen alle leden van de hulpverleningszone. Omdat er nog een aantal discussiepunten op tafel lagen, is dat traject vertrokken of is verlengd om ook dit jaar die verdeelsleutel en die coëfficiënten te bekijken. En daar zal een nieuwe werkgroep voor opgericht worden in de komende weken. Tussen de respectievelijke burgemeesters die dan de hulpverleningszone raad zetelen enerzijds en de financieel directeurs anderzijds. En die werkgroep zal normaal gezien eind maart, begin april zijn eerste vergaderingen hebben. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Goed, dan keuren we dat zo goed. Dan zijn we aan het volgende punt en dat is de goedkeuring van de nominatieve subsidies 2020. Dat budget is opgenomen in het meerjarenplan, maar omdat het nog over nominatieve subsidies gaat, moeten we die zo apart op de gemeenteraad brengen. Vraag is om die lijst zoals dat die voor ligt goed te keuren. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Ja, dag.
Ja, Stijn, op de raad van juli vorig jaar is dat punt ook gestemd. We hebben de tapes voor de zekerheid nog eens beluisterd en daar is eigenlijk gezegd dat de intentie was om deze niet te verhogen. We zien dat die vandaag worden verhoogd met 6.500 euro, waarbij de parkfeesten 2.000 euro meer krijgen ten opzichte van vorig jaar. We zouden graag weten waarvoor dat geld gaat dienen. En dan voor Herentout Swingt is er ook 4.000 euro uitgetrokken. We zouden graag weten wat het concept is van Herentout Swingt, of dat daar geld terugvloeit naar de vereniging. Of
ja, wat dat... Het verhogen van die subsidies betreft, denk ik, of ik denk dat er 2 dingen zijn. We gaan uiteraard, en dat is een van de oefeningen die daar hier ook aan vasthangen, dat het jaar na jaar meeslepen van al die sportsubsidies, dat die in een apart verhaal gaan en dat traject zal binnen de sportraad worden uitgezet. Dus als ik spreek over verhogen, is de bedoeling om die historische subsidies uiteraard niet te verhogen. De situatie van de parkfeesten is het inderdaad wel de bedoeling en dat is ook, denk ik, vorige keer zo benoemd, want ik denk dat jullie vorig jaar ook al die verhoogde subsidie een aparte regeling, ja, er is een verhoging gedaan, maar dat is ook zo genoteerd in het scheepcollege om dat dan mee te nemen naar de toekomstige subsidiering. Daar was denk ik de conclusie dat ik weet dat als de parkfeesten gestart zijn onder die subsidiering, en dan spreek ik denk ik bijna over 2007, 2008, dat we daar voor de eerste keer die subsidie aan gekoppeld hebben en dat die nu voor de eerste keer in al die jaren verhoogd. En dat heeft te maken met duurdere productiekosten en zo verder en vooral de externe kosten.
De vraag is vorig jaar gesteld aan het scheepcollege door de werkgroep, eigenlijk puur gebaseerd op het niet meer beschikbaar zijn van de podiumwagen van de rondliggende gemeente. En we vorig jaar voor de eerste keer extern ene te gaan huren. En die prijs draait altijd rond die 2000 euro. Vorig jaar is die apart bij voorzien, omdat heel laat tijdig de afzegging er was door de gemeente waar we altijd een podiumwagen van hadden. En het ziet er naar de toekomst naar uit dat we dat niet meer gaan kunnen hebben, dus gaan we dat altijd moeten voorzien. En dat is eigenlijk de basis van die verhoging, los van dat ondertussen op 10 jaar tijd alles ook veel duurder geworden is. Maar,
ja. Goed, dank u. Is dat duidelijk wat dat betreft en wat dat Herentout Swingt betreft? Gert, is het de bedoeling dat we daar minder richting terug de middenstand gaan om daar iedereen te laten sponsoren of mensen met die kaarten allemaal te gaan laten rondgaan, maar dat te voorzien binnen de gemeente. Daar is ook een afweging gemaakt, omdat het vorige concept binnen de gemeentemuren, allee, dus daar stond wel geen bedrag tegenover, maar dat vergde toch wel, als men die rekening hier maakte, aan uren van ambtenaren die dat daarin staken, een heel bedrag. Dat gaat dan over niet alleen het opsturen van die brieven, maar het voorbereiden van die vergaderingen, het klaarmaken van al die zaken. Dat werd vooral door de ambtenaren mee begeleid ook. Die kosten zijn weggevallen, want daar is het engagement aangegaan om volledig een werkgroep los daarvan te organiseren. En is het wel de bedoeling, omdat je die vraag stelde, voel ik dat voor terug naar de verenigingen. Inderdaad, de bedoeling is dat het absoluut terug gaat terugvloeien naar de verenigingen, omdat daar zullen een aantal verenigingen elk jaar genoemd worden om daar mee in deel te nemen. En het zal aan hen zijn om daar zoveel mogelijk mensen mee bij te betrekken. En wat dat daar letterlijk verbruikt en de opbrengsten van die avond gaan dan verdeeld worden tussen die verenigingen. Maar dat is een aparte werkgroep dat daar momenteel mee bezig is.
Ja, heel concreet. Als ik denk nog iets concreter op uw vraag. Wordt het de bedoeling dus om dat gratis te blijven houden? Dus geen kaarten meer te gaan leuren bij de inwoners? Die last ook niet bij de vereniging niet meer te leggen. Wat gaan we wel doen? We gaan op zoek naar 4 verenigingen. Voor elk jaar, voor elke editie, 4 andere verenigingen. Elke vereniging die erkend is, kan zich kandidaat stellen. En we gaan die niet meer zelf vanuit de werkgroep aanduiden of benoemen. We gaan die effectief, iedereen dat kandidaat is om deel te nemen aan Herentoutswind, effectief via loting uit de hoed halen, zal ik zeggen. Dat we 1 jeugd, 2 cultuur of 1 sport en dan afwisselend altijd 1 adviesraad waar er 2 verenigingen uit zullen komen. Dat er altijd wel een spreiding is in soort vereniging die dat jaar kan meedoen. En die verenigingen, daar gaan gevraagd worden om een avond zelf te komen helpen en ook reclame te maken en voor een bepaald gebied flyers te gaan bussen. Dus dat is de tegenprestatie die gevraagd wordt. En alle opbrengst van sponsoring die door de werkgroep zelf via nationale of provinciale kanalen die de werkgroep zelf gaat contacteren, die een opbrengst en de opbrengst van de drank van de avond zelf wordt integraal verdeeld zonder vast bedrag, hangt echt jaar na jaar af van de opbrengst van dat jaar onder die 4 verenigingen. En deze budget dat hier nu staat, die 4000 euro, dient echt om de productiekosten te dragen om sabam te betalen, de groepjes te betalen, PA lichtgeluid, alle kosten los van de drank van die avond, te bekosten vanuit die werkgroep. En we proberen met die werkgroep ook heel breed te gaan, dat er van elke fractie, oproep aan alle fracties die er nog niet in zitten, om daar effectief bij te komen, om dat echt een gedragen werkgroep te maken van over heel de gemeente, van over heel het gemeentebestuur. Hmm. Dat is de bedoeling, maar dat we nu het zouden gaan aanpakken.
U vroeg, waren het 8 verenigingen en ja. Zijn het er maar 4?
Ja. Ja, omdat we denken dat we nog wel een respectabel bedrag willen kunnen schenken aan die verenigingen, als dat enkel uit een drankopbrengst en de globale sponsoringinkomsten gaat komen, denken we dat het beter is om er 4 verenigingen elk jaar uit te lichten. Ook omdat er vroeger misschien wel te veel inzet of te veel vrijwilligers waren uit die 8 verenigingen die misschien niet echt nodig zijn voor een avond zelf, dat we denken dat we met 4 verenigingen dat beter kunnen doen en ook aan elke vereniging een deftig bedrag te kunnen geven. Dat is een insteek om van 8 naar 4 te gaan.
Ah, we zijn verwonderd dat er 4000 euro vanuit de gemeentekast naartoe gaat, terwijl dat vroeger eigenlijk nooit niet gedaan hebben. En oké, het gemeentepersoneel, die hebben daar inderdaad aan geholpen, maar of dat overeenkomt met die 4000 euro, dat trek ik echt in twijfel.
Het zal een paar duizend euro, ik heb niet gezegd dat 4000 euro is, maar ik denk dat je dat niet moet onderschatten. Ik heb zo we hebben die oefeningen aan het maken geweest en met die mensen is overlopen wat dat die daar allemaal voor deden. Dat was niet minder, dat zijn heel wat uren. En dat waren onder andere wat uren door mensen op A-niveau en dergelijke meer die dat erbij betrokken waren. Dus die rekening kunnen we wel eens maken, maar dat gaat niet over 500 euro, dat gaat over een paar duizend euro aan uren ook. Dus, maar dat is een heel andere insteek, hè, dit.
Ja, de bedoeling van deze werkingsbudget is effectief voor een avond op poot zetten en het feit
dat
uit de vorige jaren, om het gratis te maken ook voor de mensen, en dat er bij de vorige edities altijd vaste bedragen waren, of dat schommelde altijd rond die 1250 euro elke vereniging kreeg, willen we dat nu vrij laten en zien hoe dat de vereniging ermee een succes van kunnen maken van die avond. Des te hoger gaat het bedrag krijgen dat elke vereniging uitgekeerd gaat hebben. Hè. Dus dat gaat effectief zijn, de opbrengst gedeeld door vier, of aan die avond gaan naar die verenigingen gaan. En dus daar gaat elk jaar een verschil op zitten. Dat zal zo zijn, ja.
Ik denk dat ik hier toch even moet tegenspreken dat dat niet het punt was van hoeveel altijd hetzelfde bedrag. Dat was ook nog een aantal dat er inkomsten waren dat wij konden aan onze vereniging.
Maar dat was toch dikwijls hetzelfde, denk ik, of niet?
Dat was dikwijls hetzelfde, maar was zeker niet altijd hetzelfde. Dat was echt wel afhankelijk van welke de inkomsten waren. Het punt dat het gemeentepersoneel daar heel veel werk in stak. Toen we startten, zullen ze zeker meer werk in gestoken hebben op het einde. Want toen was er gewoon iemand die een stukje de sponsoring deed, dat klopt.
Wat bedoelde mij een stukje aan? Want de uitleg dat wij daar gekregen was toch wel redelijk intensief. Dat stukje, dat je noemt het stukje de sponsoring, dat waren alle brieven, alle opvolgingen gebeuren toch van hier binnenuit, denk ik.
Ja, dat klopt.
Omdat je zegt een stukje, heel de sponsoring dan eigenlijk toch?
Nee, de natuursponsoringen deden wij allemaal zelf. Dus, ik wil daar ook... die opmerking heb ik zeker ook binnen onze fractie gemaakt van, dat kost ook geld, maar... Het zal nu nog geld kosten, denk ik, buiten die 4.000. Maar ik vind persoonlijk dat je dan beter kunt zeggen... deze zijn een subsidie die je aan vier verenigingen gaat toekennen. Zo zien wij het.
Nee, deze geld is echt apart van de verenigingen en van hun
aanwezigheid. Maar waarom starten we niet van nul?
Ja, er moet ergens budget zijn om een avond op poot te zetten, toch?
Ja, dat klopt. Maar dat is het risico dat je neemt.
Ja, dat gaan we, ja.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben altijd tegen mijn goesting naar het bal van de burgemeester gegaan. En daarna de dag van de burger, of het bal van de burger, wat het ook genoemd werd. In de tijd, bal van de burgemeester, daar stond dan de naam van de burgemeester achter. En dan slaagden ze erin van een hoop verenigingen deur aan deur te laten gaan om eigenlijk een manifestatie te doen. Maar dat dan gegarandeerd volk was, want het gaat 10 verenigingen, om zo wat publiciteit te maken voor die burgemeester. Dat was niet die van jullie, dat was een andere toen. Maar daarna is dan het bal van de burger gekomen en dan zag hij, dat zal misschien een verkeerd begrip zijn van mij, dan zag hij op de tafels daar een briefje liggen met de foto en de naam van de burgemeester. Dus... Doe
dat waren
niet servietten. Alsjeblieft.
Dat waren servietten, denk ik, ja.
Of servietten, dat kan ook zijn met de naam van een burgemeester. Doe nu niet en hang niet een heilige uit dat je dat deed voor die verenigingen. Dat was voor een groot deel de publiciteitsstunt voor uw partij en destijds voor een andere partij, maar dat is lang verleden. Met andere woorden, ik ben heel blij dat het nu uit de politieke sfeer getrokken wordt, dat men iedereen erin wil betrekken. En dat men niet meer gaat leuren bij de middenstanders die uiteindelijk alle verenigingen ook over de vloer krijgen. En dat men dat ten koste doet van... Wat mij destijds tegenstak, hè, is dat ieder op kosten en met zegels van de gemeente, ieder huishouden eigenlijk een uitnodiging kreeg met de naam van de burgemeester dan nog gezegd.
Maar toen was men vrijwillig. Toen was het vrijwillig of hij een kaart kocht. Nu zullen wij daar als gemeente voor betalen.
Maar destijds betaalden wij ook. Alles wat in de bussen gestoken werd, al het drukwerk dat daar rond was, dat werd ook door mij betaald, in mijn belastingen. Zoals nu die 4.000. Nu weet ik... Dat denk
aan die,
ik wel.
Die brieven dat naar alle sponsors gestuurd werden, dat was toch op loon van het gemeentehuis en dat was toch allemaal op kosten van de burger, niet?
Het clubje van het bal van de burgemeester...
Wat lief? En die brieven en dat drukwerk en die persoon dat dat hier maakte... Dus...
Het clubje van het bal van de burgemeester, dat was een gesloten clubje.
Wij hebben omslagen en dergelijke het zelf betaald. Omslagen en dergelijke, dat kan ik u bewijzen.
Terugbetaald aan de gemeente, want dat was op drukwerk van de gemeente met logo van de gemeente bij op. Hè?
Wij hebben die omslagen zelf betaald.
En de uren en die dingen, want het ging over de...
Zeker niet. Dat heb ik ook gezegd er juist. Hè. Ben ik ook... Ja, wil...
De zaal ook.
De zaal is ook altijd betaald, Jan.
De gemeente, hè?
Ja.
Ja. Goed, ja. Dus te beter, hè? Maar het zou mij nogal verbazen. Ik zeg u alleen, dat was een gesloten clubje. Zeker in het begin met bal van de burgemeester. Daarna is dat eigenlijk nog zo gebleven. Want je kon zo partij plakken op ieder zijn hoofd die daarin zat. En uiteindelijk, het enige grote doel daarvan was, we gaan ons ploegske...
En ik denk dat we daar... Allee, en dat is iets wat we vanaf willen. Dat was op den duur... ja, daar waren voor- en tegenstanders van. Want er waren ook mensen die dat vonden van... Ja, die Herentout exclusief en toestanden. Dat dat een bepaald concept was en een bepaalde uitstraling had. Ik denk dat we ook zagen dat er minder en minder volk naartoe kwam. Dit willen we nu echt helemaal omdraaien. Door te zeggen van, geen een inkom. Iedereen is daar welkom. Zonder dat je een inkomkaart moet betalen en zo verder. Niet exclusief, maar gewoon open en voor iedereen toegankelijk. En ja, willen we daar als gemeente mee een incentive in geven met die nominatieve subsidies. Dat staat hier zo ook in. Dat is ook niks verdoken aan. Want het is eigenlijk enkel en alleen om te zorgen dat er puur de kosten, en dat zal een heel transparante boekhouding rondgevoerd worden ook, om die kosten, die dan zo laag mogelijk gehouden worden, om daar puur naar verteer en wat dat daar drank en dergelijke meer geserveerd wordt, om dat te laten terugvloeien aan de gemeente of aan de vereniging die dat er ook effectief aan werken. En even belangrijk daaraan is, vind ik, dat dat concept Herentout swingt, zo noemt dat dat, los daarvan politiek, los daarvan. Allee, ik denk dat iedereen dat er vorig jaar was, want het is gewoon van nul gestart, zoals dat daarvoor lag, dat er weinig of geen politieke... daar stond niemand niet aan de deur handjes te schudden, daar stond niemand niet op een serviet afgebeeld of wat dan ook. Dat was puur gelijk voor iedereen.
Maar dan nog, de insteek is, dat is wel belangrijk, vind ik, de insteek is zeker niet dat een dag van een burger geen goeie of geen top concept was. Daarom hebben we dat niet veranderd. De insteek is waarom we dat nu veranderen, is omdat we denken dat het interessant is om het gratis te maken, niet meer de vereniging te laten gaan leuren met kaarten aan de deur, en dat we de middenstanders niet meer willen aanspreken om nog eens een evenement te sponsoren. En uit die twee ideeën is dan deze concept gekomen en hebben we dan moeten zien... Ja, dan hebben we ook een budget nodig om het praktisch op poten te zetten. Want anders gaan we die verenigingen die komen helpen, effectief met lege handen naar huis moeten sturen. Dus uit die ideeën is deze concept gekomen. Dat kan zijn dat blijkt niet goed te zijn. We gaan dat een paar jaar moeten proberen, denk ik. En zien hoe dat financieel afloopt voor die vereniging en hoe dat gaat gaan. Maar dat is een insteek om die veranderingen te doen. En niet dat er...
Dat de geld aan de vereniging gaat, daar kan niemand niet tegen zijn. Mm-hmm. Hè? Maar op wat winst mikken jullie zo ongeveer? Je hebt daar wel ervaring in.
Wij mikken daar eigenlijk niet op winst. Wij mikken daar gewoon op een geëngageerde vereniging dat voor hun kas van die vereniging zoveel mogelijk inspanningen kunnen leveren om daar iets te zien.
Stel dat je concreet dag van de burger leverde 10.000 euro op, dat is iets meer. Nu gaat dat bij vier verenigingen afgeven. Dan...
Ja, ik denk, we hebben die schatting, want dat is altijd een schatting, al wel eens gedaan. Ik denk dat je nooit, dat het een utopie wordt om in de eerste jaren boven die 5.000 euro uit te komen. Als opbrengst uit een avond.
Je investeert 4.000?
Nee, maar dat staat er los van. Je hebt de opbrengst uit een drank en de sponsoring. Dat is waar naar de vereniging gaat gaan. Deze staat er allemaal los van. Dus als we dan rekenen, of hopen we, dat we ergens richting die 4.000, 5.000 euro overschot kunnen gaan op die twee posten die... sponsoring van bovenlokale bedrijven en de verteer van de avond zelf. Maar dat is een beetje, dat is inschatten, maar dat zal er niet heel ver naast zijn, hoop ik.
Ik denk dat we daar niet flauw over moeten doen, Gert, als je spreekt over 10.000 euro opbrengst. Eigenlijk stond er dan, en dat is, mogen we een kat en kat noemen, hè, stonden daar een paar politiekers die daar bij wijze van spreken een cheque afgaven, die dat eigenlijk betaald was voor een groot stuk door lokale handelaars. Hè, want voor een groot stuk was dat sponsorgeld dat zorgde dat die winst daar was. Hè. En dat willen we nu onderbreken. Dat soort dingen.
Samen spraken ook over...
Bovenlokale.
Ja. Als we dan... Ik bedoel, en dat verschil moet ook eens even aan bekijken. Ik zeg niet dat onze handelaars hebben ons altijd zeker, en ook in Natura zeker, altijd gesponsord. Daar niks aan, maar ik bedoel... Als we dat budget vergelijken met de bovenlokale, zoals je noemt. Allee.
Dat gaat veel minder zijn, hè?
Welk?
Het bovenlokaal dat we daarvan gaan ontvangen. We hebben die lijsten van het verleden van jullie gekregen.
Er waren toch altijd een paar redelijk grote, hè?
Ja.
Allee, bedoel, en dat is natuurlijk...
Maar uit die lijsten, als we denken wat we nog kunnen behouden, dan zo komen wij naar ons raam in net zeg van die 4.000-5.000 euro dat we hopelijk kunnen overhouden. Dat is daarop gebaseerd.
Zoals dat we trouwens met de parken... Eigenlijk is het verschil met bijvoorbeeld... Ze staan in dezelfde lijst, de parkfeest. Dat is niet de bedoeling dat daar een vereniging of wat dan ook... Dat is een hoop vrijwilligers die dat gewoon doen, puur om dat evenement te doen. Is deze nu op in een andere periode van het jaar, maar wij wel de mogelijkheid om gemeenten, om verenigingen een terugvloei te zien krijgen. En hetzelfde concept dat gewoon gratis en voor niks en voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn.
Nu, tegen de insteek zijn we niet tegen. Hè? Je moet dat niet verkeerd begrijpen. Hè? We spelen onze rol hier. Maar in het verleden waren er altijd twee verenigingen die altijd meegingen. Dat was het Rood Kruis en de brandweer. Komen zij met hun werking vandaag in de problemen als zij die subsidies mislopen? Allee, tussen aanhalingstekens, subsidie.
Brandweer is een... Nee, ja.
Het Rode Kruis ook niet. Is met die vereniging in contact geweest?
Nee, ik denk, we hebben dit jaar voor de eerste keer maar één partner gehad of één vereniging bij betrokken. Dat was het Rode Kruis dan. Het zou kunnen zijn dat we zeggen dat we uit de vier verenigingen voor volgend jaar, dat daar een vaste één van die vier het Rode Kruis zou blijven, omdat dat in het verleden ook altijd met de rechte redenen zo geweest is. Dus dat kunnen we nog eens bekijken om die inderdaad wel vast aan boord te houden. Ja. Maar dat hebben we nog niet gedaan.
Ik stel de vraag.
We hebben die nog niet, afgetoetst dat dat een probleem zou zijn, moest die niet elk jaar aan boord komen.
Ja. Ik wil ook nog een vraag stellen over de vereniging. Ik bedoel, loodje trek, oké. Okay. Maar elke keer, stel voor dat je geluk hebt en je komt er elke keer
uit. Nee, zeg je, als je dit jaar gekandideerd hebt en je bent getrokken of gekozen uit de verenigingen, dan is het de bedoeling, of kunnen de volgende drie jaar niet meer getrokken worden. Tenzij er geen andere kandidaten zijn, dan wel. Dat is een beetje het interne reglement dat we er rondgemaakt hebben.
Want vroeger was er ook een beurtrol, hè?
Ja. Allee, dus dat bedoel je dat nu als op blijft enkel niet gekozen, maar enkel op het lot gebaseerd.
Dus kandidaat stellen en dan lot trekken.
Ja.
Jan, had jij nog een vraag?
Ik ben blij met die verandering, omdat dat is eindelijk uit het elitaire voor een stukje en uit de politiek getrokken wordt, maar niet akkoord, maar ik wil dat voor één keer nog zien. Dat zijn die sportsubsidies die daarin zitten. Ik heb gezien in de agenda van de Algemeen vergadering van de sportraad dat de schepen daar toelichting gaat geven over een nieuw reglement. Dat is goed. Maar als ik nu de cijfers hier zie, dan zie ik daar torenhoog bovenuit steken KFC Herentout met een subsidie. Maar als je dan ziet dat KFC Herentout daar ook nog de terreinen bij heeft waarvoor ze niet betalen, voor zover ik weet. Dat is eigenlijk in natura dat ze dat krijgen. Dat die ook dag in dag uit hun reclame kunnen hangen en daar door sponsoring heel wat centen kunnen bovenhalen, dan is dat eigenlijk een droeve zaak voor een turnkring, voor een volleybalclub, die zeker zo verdienstelijk zijn. En ik zou toch vragen van daar wat er werkelijk gepresteerd wordt voor verenigingen, dus in natura, dat men daar ook rekening mee houdt in de nieuwe subsidieregeling. Want allee, dit is...
Dat is de bedoeling dat inderdaad dat het nieuwe sportsubsidiereglement alles in rekening gaat nemen. Hè? Want nu wordt er dikwijls een logistieke steun gegeven op die manier. En er gebeuren heel veel ad hoc zaken die dat ook allemaal wel een waarde hebben. Heerlijk. En elke vereniging heeft andere noden ook daarin. En dat gaat een moeilijke oefening zijn. En je gaat niet alles kunnen kwantificeren. Maar het... Klopt, hetgeen dat je aanhaalt. En dat is hetgeen natuurlijk waarom dat die historische sportsubsidies al zo lang een besproken onderwerp zijn. Omwille van dat groot bedrag dat daarin staat. Zonder een rechtstreekse tegenwaarde. Maar we gaan nu proberen die oefening te doen. En dan zal er ook naar een overgangsregeling gekeken moeten worden. Want het laatste wat wij ook willen is om een club zijn werking volledig te
laten ontwikkelen. Dat hebben we destijds ook altijd gezegd van een overgangsperiode in te bouwen. Maar ik vind dat belangrijk dat ook wat gepresteerd wordt in diensten, in natura, dat dan mee in die verrekening komt. Want anders heb je geen echt beeld van wat iemand krijgt. Hè. Dus voor nu is dat nog goed, maar we hopen dat volgend jaar anders te zien.
Ja, zo
toch
zal het...
al gedeeltelijk anders.
Ja, wij gaan proberen... we gaan proberen dat aan te pakken, die herziening van het sportsubsidiereglement. Maar we willen ook wel dat dat eigenlijk volledig ook hier langs de gemeenteraad gepasseerd is en dat dat duidelijk is voor al die verenigingen voordat die hun werkingsjaar begint, zodat die wel weten op welke middelen dat ze kunnen rekenen. Dat kan goed zijn dat we nog zo'n jaar gaan moeten overbruggen en dat dat dan pas gaat zijn. Hè. Dus dat wil ik al wel even meegeven.
Dat hun werkingsjaar na de vakantie eigenlijk begint. Dus.
Ja, en dat loopt eigenlijk, ja, wanneer is dat? Augustus, september. Oh, ja. Dus ik denk dat we nog 1 jaar op die manier zo op zijn minst moeten gaan. En dan hoop ik inderdaad...
Allee, wel laat mij dan corrigeren. We willen dat dan nog 1 jaar hebben als we concrete plannen zien.
De bedoeling is om in de sportraad volgende week een aanzet te geven?
De bedoeling is om daar te kunnen toelichten hoe dat we het traject gaan aanpakken. Dus allee, hoe dat we dat eigenlijk... zien. Ja, dat is ook de bedoeling dat er een beetje participatie aan te pas komt en dat iedereen daar ook een beetje zijn zeg over kan doen in beperkte mate. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we met 10 rond tafel gaan zitten en met 10 de pen in de hand houden, maar wel natuurlijk dat er input kan komen waarmee aan de slag gedaan wordt en dat dan over en weer kan gaan. En zo gaan we proberen op voorhand een traject te zetten en dat willen we wel aan heel de sport wat ook toelichten hoe dat er gaat uitzien.
Maar de bedoeling is wel dat de sportraad het nieuwe reglement goedkeurt, niet enkel het bestuur van de sportraad.
Ja.
Want in het bestuur van de sportraad zitten natuurlijk die verenigingen die historische subsidies krijgen.
Absoluut, maar het is eigenlijk niet de bedoeling dat, ook de algemeen, dat er ook bij de algemeen vergadering een advies over gevraagd wordt.
Oké. En de termijn is 1 jaar, 2 jaar...
Ja, ik kan er eigenlijk geen uitspraken...
Zal dinsdag terugkomen.
Die vraag zal zeker terugkomen. En ik denk dat, dat is ondertussen het afgelopen jaar ook gebleken. Ondertussen, in de sportraad, iedereen is er ook wel klaar voor uiteindelijk. Het tijdperk dat zo het omstreden gegeven was. En dat ook, want oké, we moeten dat ook benoemen, dat de KFC ook gewoon dat liever maar wou behouden. Ja, uiteraard. Die wil nog dat wel vanaf dat daar... dat daar die donkere wolk boven hangt. Hè. Dus ik denk dat dat tijdperk nu wel aangebroken is. Maar ik vind dat we dat ook wel eens een tijd moeten geven. En we moeten nu ook niet daar de sneltrein achter gaan plaatsen en op een paar maanden ineens in orde gaan brengen. Ik kan daar nu niet de timing op plakken. De bedoeling is om daarmee door te gaan werken en dan elke keer daar stand van zaken over te kunnen geven.
Ik wou even reageren op de collega. Ja. Hij zegt, het is de bedoeling dat de sportraad dat goedkeurt. Een advies geeft.
Ja, wel. Ja.
En wij zullen het hier goedkeuren. En als ik het goed hoor heb, wil de meerderheid tot een reglement komen. Voilà, dat is het bijzonderste. Dat stelt mij gerust aan.
Oké, Herman?
Ja. Het VOC stond er vorig jaar ook niet tussen. Blijft dat er altijd los uitgetrokken? Want is het nooit niet bij die nominatieven? En die komt, denk ik, achteraf wel eens in het college terug.
Niet van buiten zeggen. Moet ik nakijken, maar die staan hier niet. Allee,
dat moet maar het hoort eigenlijk ook wel onder een nominatieve, want het is een vast bedrag. Hè. Ja, maar bijvoorbeeld een bosgroep heeft ook een eigen reglement en zo hebben we er nog
zo wel. Sowieso de bedoeling dat die niet terugvallen in hun werkingsmiddelen of wat dan ook, maar we zullen nakijken hoe dat komt dat die hier niet tussen staan als er vorig jaar niet in stonden en ook een ontvangende hebben ze altijd het een of ander reglement gebeurd. Maar ik weet het niet zeker, dus ik zal het laten
maken. De sociale organisaties waar gezinshulp en die dingen...
De bosgroep stond er oorspronkelijk ook niet bij, is er dan nu wel bij geraakt, of vorig jaar misschien al. Maar ik weet, het VOC heb ik vorig jaar ook gezien dat die ontbraken. Die hebben wel een subsidie gehad, denk ik. In een tijd dat ik schepen was, kreeg die rechtstreeks gemeentelijke subsidie. Nee, maar dat staat los. Maar die subsidie waar ik het over heb, dat is echt een subsidie voor het VOC en niet een subsidie vanuit de cultuurraad. Die krijgen ze ook, maar ze krijgen ook nog een gemeentelijke subsidie, zoals veel andere gemeenten die ook...
Zo is het de bedoeling dat die op geen enkele manier een terugval in hun subsidies kennen, het VOC, maar ik zal laten navragen tegen de volgende keer. We zullen het niet in de nota zetten, maar we zullen het gewoon in het verslag opnemen, dat we tegen de volgende keer nakijken. Hoe dat het VOC dit jaar aan zijn middelen zal komen. Ja. Goed? Nog vragen of opmerkingen? Kunnen we dat goedkeuren? Zijn er onthoudingen tegen?
Wij gaan ons onthouden.
Ja. Dus ik noteer 6 onthoudingen en voor de rest allemaal voor. Dan gaan we naar het volgende punt op de agenda. Dat is de herziening van het subsidiereglement voor de ontwikkelingssamenwerking. Daar zijn vanuit de Grosraad en in samenspraak met de Grosraad een aantal aanpassingen gebeurd. Die zijn ook aangeduid in het reglement. Dat is meegestuurd en het komt er eigenlijk op neer dat de subsidie toekomt aan natuurlijke personen of verenigingen die gevestigd zijn in Herenthout. En voor de projectsubsidie dat dat via een natuurlijke persoon wordt aangevraagd en niet via een vereniging. Om zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Kunnen we dat zo goedkeuren? Dank u. Volgend punt op de agenda is de vaststelling van de dotatie aan de politiezone voor 2020. Ook die volgt hetgeen in onze meerjarenplanning stond. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Dan kunnen we die ook goedkeuren. Dan...
Ja.
Ah ja, ja.
Ja, het gaat eigenlijk niet echt over de dotatie, maar over de werking vooral. Als ik zie hoeveel tijd onze wijkagenten nog hebben om op straat te zijn of om tussen te komen in dingen die toch dringend zouden moeten gebeuren in de gemeente, dan is dat eigenlijk schandalig weinig. Hier, toegankelijkheid is nu al beperkt, want er zijn maar halve dagen open, geloof ik. Dat zal waarschijnlijk zijn om iemand meer vrij te maken om de weg op te gaan. Maar ik denk dat dat ook eens moet aangepraat worden in de politiezone of hun wijkwerking nog wel echt up-to-date is en of daar niet meer moet op ingezet worden. Ik weet dat dat kap is en dat ze heel krap zitten met hun personeel, maar het was altijd community policing, maar op die manier denk ik niet dat ze er gaan komen, hoor.
Ik kan daar al kort over zijn in die zin. Daar is ook een heel veranderingstraject ingezet binnen de politiezone. Dus daar zitten we nu de commissaris die richting pensionering gaat en nog een aantal bovenlokale taken zal opnemen. En daar is eigenlijk de beslissing gekomen om binnen de zone, ook in functie van de nieuwe korpschef, toch al tijdelijk met een strategisch team te gaan werken. En ook daar ligt nu binnen de laatste politiecolleges de aanstelling van een bureau voor om eigenlijk hetgeen hier binnen onze gemeente via Creando zal gebeuren naar dienstverleningsconcepten om dezelfde oefening te gaan maken binnen de politiezone om eigenlijk terug vanuit de basis te gaan zien van waar en hoe moeten onze kerntaken liggen richting bevolking. En dan denk ik dat wat dat de wijkposten betreft, ja, dat wij in Herenthout nog het geluk hebben dat we nog drie wijkagenten hebben die nog vrij toegankelijk zijn voor onze administratie en mensen. Maar wat dat ook die mensen regelmatig, we hebben hier mensen die in het sporenteam zitten, die daar weggeroepen worden voor bovenlokale, voor zonale opdrachten. We hebben wijkagenten die daar mee ingezet worden bij als er invallen en dergelijke meer moeten gebeuren, gecoördineerde acties en zo verder. Dus we moeten daar inderdaad wel over waken dat die mensen zoveel mogelijk op straat kunnen gaan. Maar dat maakt mee deel uit, want dat is een van de prioriteiten die dat vanuit de vijf gemeentes van Nederland zijn gegeven. Van, is inderdaad zorgen dat die mensen lokaal zoveel mogelijk op straat kunnen zijn en aanwezig kunnen zijn in het sociaal weefsel.
Als je op de straat hoort, de mensen spreken daarover, hè, vinden dat die mannen nooit te zien zijn. Dat is hun schuld waarschijnlijk niet, maar dat is een kwestie van organisatie.
Oké, we zullen dat nog meenemen. Zijn er nog vragen of opmerkingen bij die dotatie? Dank u. Dan het volgende punt op de agenda is het samenstellen van de procedure om titels en verdiensten van zij-instromers te vergelijken binnen de selectieprocedure algemeen directeur. Kort uitgelegd zijn er dus mensen die daar in aanmerking komen om omwille van hun situatie geen dienst doen, de algemeen directeurs, maar die dat de mogelijkheid moeten kunnen geboden krijgen als er een examen algemeen directeur of een vacature algemeen directeur wordt opengesteld, dat die mensen meegenomen worden bij de geselecteerde kandidaten om van daaruit te putten in functie van het invullen van die vacature. Daar is een procedure voor nodig van hoe gaan we die wegen. Stel ervoor dat wij uit ons examen vier geschikte kandidaten hebben die dat de schriftelijke proef, mondelingenproef en het assessment hebben doorgemaakt. Dan komen zij in een pool terecht waar dat als er dan zijnstromers zijn, dat die eigenlijk allemaal gewogen moeten worden. En dan is het hier eigenlijk beschreven hoe dat we dan ook met die zijnstromers gaan omgaan door dan nog een soort tweede gespreksronde aan te koppelen en die is in het besluit zo weergegeven. Ik denk dat we daar toch durven of mogen durven zeggen dat we daar toch wel wat gewicht aan gaan geven aan die besprekingen, om daar letterlijk toch zoveel mogelijk nog het verschil te kunnen maken in die gesprekken en niet uiteraard zomaar een zijnstomer laten voorgaan, dat dat effectief wel een gewogen oefening is. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Ja, Gert?
Komt dat gewoon door het feit dat zij statutair zijn? Of komt dat zij...
Dat is een speciale regeling. Het is zelfs zo, als ik het goed begrepen heb, Stijn, want jij was ook bij die vergadering. Ja, voor de Decretale Graden, want het is zelfs een specifiek systeem. Stel ervoor dat er hier een algemeen directeur zou solliciteren die momenteel actief is in een gemeente. Die zou eigenlijk volgens het systeem de drie stappen moeten doen. Mm-hmm. Schriftelijk, mondeling, assessment. Terwijl dat iemand die dat niet meer, niet meer actief is als algemeen directeur, maar wel die decretale graad ooit gehad heeft of wat dan ook, dat die via dat zijstroomreglement eigenlijk die drie stappen kan overslaan en eigenlijk samen met de geslaagde kandidaten voor de, voor de finale tafel van de jury staat.
En daar wil je dan meer gewicht geven aan het laatste gesprek?
Ja, om daar eigenlijk, ja, daar staat niks van vast. Hè. Dus die staan dan tussen de geslaagde kandidaten, die zijn stromers. En daar is dan gezegd van, kijk, dan gaan die toch met een portfolio moeten komen en gaan we daar toch ook nog wel wat aan koppelen. En zijn daar ook nog eens aparte gesprekken met die zijn stromers gepland, om ook met hen te gaan kijken van, kijk, wat zijn uw aantoonbare leidinggevende capaciteiten, wat zijn uw verwezenlijkingen de voorbije jaren in... changing management en dergelijke meer, van hoe dat we daarmee omgaan. Die zaken moeten zoveel mogelijk daar dan ook nog gewikt en gewogen worden.
En daar doen we geen bijpas van de wet? Of, want het feit dat die regel er is en wij maken een extra gesprek...
Wij moeten daar gewoon iets voor voorzien. En dat is geen dat we hier doen, dat moet via een gemeenteraadsbeslissing zijn van hoe gaan we daarmee omgaan. En dat zijn dan die... Hoe dat we dat gaan toetsen, dat staat hierin. Wij moeten een toetsingsmoment via een gemeenteraadsbeslissing.
En enkel voor de zijstromers dan? Ja. En ja. Niet? Oké, okay. Nee. Dan is het correct. Nee. Ja.
Het is zelfs zo. We hebben vorige week dinsdag samengezeten in Vorselaar om over het verloop van examens te praten. En dat is ook hier, dit stuk is ook vrij intensief doorgepraat daarvan, daar toch wel wat gewicht aan te geven. Omdat je gaat heel veel investeren in een selectiecommissie of een jury voor die algemeen directeur, mondeling examen, schriftelijk examen en assessment. Ja, dat je daar bij wijze van spreken niet gekruist wordt als daar een heel geschikte kandidaat uitkomt, dat je daar toch nog wel wat kan in wikken en wegen tegenover een zijnstroom. Ik zeg niet dat die zijnstromers geen goede kandidaten zijn, integendeel, maar je moet wel kunnen zorgen dat je daar een gewicht hebt om dat mee te kunnen ondervangen. En dat is de bedoeling van deze uitzet. Nog vragen of opmerkingen over dit punt? Dank u. Dan wat dat de jury voor de selectiecommissie voor algemeen directeur betreft... zal u zien dat daar van CC Select Marlies Keppes de voorzitter zal zijn, dat er ook iemand, een psycholoog-adviseur van CC Select, Marilyn Hinderdaal, zal het secretariaat waarnemen. De twee leden vanuit als algemeen directeur mee in de jury zullen zitten, zullen Jeroen Peters zijn als algemeen directeur van Olen en Ellie Beirings als algemeen directeur van Vorselaar. En dan vanuit ons lokaal bestuur zal ofwel Stijn Schroven ofwel Nathalie Verbeek deel uitmaken van de jury. Die zullen wij nog, dat zal mee opgenomen worden, of dat kan nog aangeduid worden. We noemen nu de twee namen, maar dat zal dan onderling nog bekeken worden. Is er nog wel de vraag geweest? We hadden vorige week die vergadering in Vorselaar, waar dat er nog vanuit CC Select... Iemand die daar specifiek ook bezig was met change management en dergelijke meer, om ook in de jury te laten zetelen, de heer Karel Lodewijks, die was ook bij die vergadering aanwezig. Dat is een senior adviseur bij CC Select, om ook daar, naast die twee algemeen directeurs die dat we er eigenlijk inzetten vanuit de praktijk, om daar ook iemand als senior adviseur van CC Select ook nog effectief mee te laten deelnemen. Indien gewenst, wij hebben hier CV van die man. Ik wil ook wel laten... doorgaan, maar als iemand die dat er op die vergadering vond ik wel heel duidelijk mee zijn inbreng had om dat mee te sturen.
Je zou die nu willen bijopnemen?
Nominaal bijopnemen, dat die mee kan zetten. En dan krijgen we eigenlijk een bredere jury.
Nee, direct akkoord, omdat we zitten in een transitieperiode eigenlijk. En het is interessant dat je dus iemand erbij hebt die mensen kan wegen op dat vlak.
Die dan momenteel ook crisismanagement en dergelijke meer doet in lokale besturen, in rustfase en dergelijke meer. Dus dat wel wat weet heeft om zo'n wikken en wegen mee te bekijken. En we zouden dan voorstellen om zowel Stijn Schroven als Nathalie Verbeek vandaag nominatief te benoemen. En dat zij dan zelf in functie van de beschikbaarheid een mogelijkheid nemen om mee te jureren.
Is het enkel in functie van de praktische kant agendas dat we ze alle twee erop zetten? Ja. Of is het dat een van de twee mogelijke kandidaten is dat we dan...
Nee.
Ja, maar dat moet ook rekenen houden met Stijn. Ja, dat moet ik niet zeggen, maar het is gewoon puur praktisch. Oké, ça va.
Nog vragen of opmerkingen? Kunnen we dat dan zo goedkeuren? Dank u. Dan zijn we door de officiële agenda en dan denk ik dat we de varia al kunnen doen actief. Maurice, je hebt een aantal variapunten dat je wil meedelen aan de gemeenteraad.
Een aantal punten. Eerst een financieel puntje. Wij zijn deelnemer of zijn lid van ICA. Dat is al jaren, jullie weten dat. De investeringscommunale voor de Kempen en Antwerpen. Dividenden die we krijgen vanuit het energienet, elektriciteit en gas, onder andere van Publigas, Publité, ook het dividend van ICA zelf. Dat is iets wat ons al jaren veel geld opbrengt, maar waar dat we sedert vorig jaar niet meer mee aan de tafel zitten. Dat is dus een gevolg van het terugschroeven van de leden van de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dus we hebben hier destijds een ander lid benoemd van een andere gemeente voor de Raad van Bestuur. Dat betekent dat het voor ons nu wel iets moeilijker is geworden om up-to-date informatie te krijgen. Maar in augustus vorig jaar, en dat is toen ook gemeld geweest, zijn wij geïnterviewd geweest. En wie is wij? Dat is onze financieel directeur, Annemie Meers en ikzelf. Door KPMG, die door ICA zijn aangesteld geweest om dus de toekomst van ICA te bepalen. En die conclusie, die zou nu stilletjes aan moeten gekend zijn. ICA is trouwens tot op vandaag nog maar de enige investeringscommunale dat onder die vorm bestaat. Alle anderen zijn opgeslorpt door distributienetbeheerders. Dus daar kan wel het een en het ander wijzigen. Als er zou beslist worden om ICA onder de huidige vorm op te heffen en te integreren binnen bijvoorbeeld IVK, dan zal dat niet direct gevolgen hebben voor dividenden, neem ik aan. Maar zal de manier van werken toch wel kunnen aangepast worden. Dus we zijn daar erg nieuwsgierig en jullie met mij, hoop ik. Normaal gezien was er gezegd dat die conclusie door een raad van bestuur van ICA zou behandeld worden in februari of maart. Dus ik hoop voor de gemeenteraad van april er meer nieuws over te hebben. Dus dat in verband met ICA. Dan een aantal puntjes in verband met verkeer en mobiliteit. Een belangrijk punt, en dat is iets wat op de laatste mobiliteitsraad is geweest. Daar is het advies gegeven om een aantal enkele richtingen in het centrum uit te proberen. Onder andere de Koestraat, de richting is om te draaien, bij wijze van proef. Dat tegelijkertijd met een enkele richting in de Hazenstraat, richting Boeiendaal. En met een enkele richting in de processieweg, richting Molenstraat. Tegelijkertijd, op advies van de mobiliteitsraad, ook de enkele richting in de Scooterstraat is omdraaien, om te kijken wat daar de gevolgen van kunnen zijn. We zitten volop in die voorbereiding, want dat is toch wel iets wat zijn impact zal hebben op de circulatie binnen ons dorp. Dus wat is daar belangrijk? Dat is dat we daar heel goed op voorhand over communiceren. Dat iedereen heel goed weet dat die proefopstellingen eraan komen. Die zullen trouwens voor een flink aantal van die straten ook gecombineerd worden met geschrankt parkeren, met een parkeerplan dat we daar hebben uitgetekend. Dus er zal duidelijk en helder moeten over gecommuniceerd worden. En ook gaan we vooraf zoveel mogelijk metingen nog doen in die aanpalende straten om het effect dus nadien ook te kunnen meten. Nu die proefopstellingen, we gaan die niet voor een maand of voor 3 maanden doen. We gaan die proberen vast te leggen voor 6 maanden, zodat we voldoende tijd hebben om een grondige evaluatie te maken. Dus dit wordt zeker vervolgd, want dat is toch wel een heel belangrijke oefening die we gaan maken.
Maurice, wat is het advies van de politiezone?
Politiezone was tot hiertoe, die wachten natuurlijk ook de proefopstelling af, hè, maar die staan er niet weigerachtig tegenover. Die hadden wel een opmerking bij de Schoeterstraat. Dus als we de Schoeterstraat zouden omdraaien, werd er gevreesd voor een congestie ter hoogte van de Sint-Gemariusstraat en dus richting Aldi en de Lijs. Dus dat was iets wat ze als bekommernis hebben meegegeven, maar de proefopstelling zal dat moeten uitwijzen en de evaluatie.
Zij adviseren eigenlijk altijd om alles uit het centrum enkel richting te maken. Hè? Dat is eigenlijk meestal het advies van de politie. Hè?
Ja, veelal wel. Ja.
Wat is de timing daarvoor?
Er was door de diensten uitgezet begin april. Maar binnen het Scheepcollege gaan we dat toch nog eens moeten bekijken of we daar wel klaar voor zijn daartegen.
Maar voor de vakantie?
Ja, voor de vakantie. Ja.
Wat hopen jullie met de opstelling te bereiken? Is het nu, wat jullie gaan doen, is de visie van jullie om te zeggen, dit zal ons einddoel zijn om het zo te doen en we hopen dat de proefperiode goed is en dan houden we het zo? Of is het echt een test?
Dat is de bedoeling van de proef, om te zien wat de effecten zijn, ook op aanpalende straten en zo. En dat we dus in feite de situatie niet slechter maken dan ze momenteel is, uiteraard. Hè. Dus meten is weten.
Het is niet en we gaan dat je ze na een half jaar meten. Terug gaan omdraaien.
Dat kan.
Dat kan.
Afhankelijk van de resultaten.
Dat kan, ja.
Okay. Ja. En dan koppelde terug naar
mobiliteitsraad. Dus het is een hele oefening. Dan nog in verband met verkeer en mobiliteit, en niet minder interessant misschien. Jullie hebben in ons meerjarenplan destijds ook kunnen lezen dat we dus vooral op de landbouwwegen ook die functie willen teruggeven van vooral landbouwverkeer en bestemmingsverkeer. En daar de nodige ruimte ook te voorzien voor recreatief fietsgebruik en wandelaars, et cetera. Nu, wat er een heel goede case study zal zijn, dat is Celle uiteraard. Dus wat momenteel een geweldige sluipweg is richting industriezone. Dus daar willen we een traject in gang zetten om te bekijken of we met een tractorsluis daar het sluipverkeer niet kunnen oplossen. Een tractorsluis dan net voor de grens met Klein-Gentstraat, met Bouwel is dat daar. Ja, u mag reageren, mevrouw Willems. Ja. Gaat u nu reageren? Ja. Dus op dat vlak is dat iets dat het Scheepcollege als advies zal vragen aan de mobiliteitsraad. Als de mobiliteitsraad daar gunstig over adviseert, zullen we die oefening proberen te doen. Wat gaat er dan in eerste instantie gebeuren? Dat zijn metingen ook. Metingen van de huidige toestand op Celle, richting Langeneuvel en richting Klein-Gentstraat. En een tractorsluis, ook dat kan middels een proefopstelling. Hè? Dus dat zal dan zeker bij wijze van proef gebeuren. We gaan dat niet van in het begin definitief doen. Trouwens, daar zal ook overleg nodig zijn met Grobbendonk en in mindere mate Herentals. Omdat er waarschijnlijk zal gevreesd worden, vooral van de kant van Grobbendonk, dat het meer verkeer zou kunnen aantrekken via Zelle richting Langenheuvel. Dus dat moeten we allemaal proberen in kaart te brengen. Maar we hebben echt wel als bestuur de intentie om proberen die sluipwegen verkeersluwer te maken. En nu luister ik naar uw reactie.
Spontaan. Ja, spontaan. Dezelfde vraag ook. De politiezone is hier geconsulteerd.
Ja, en die zijn grote voorstander. Ja.
En Grobbendonk is vandaag nog niet geconsulteerd.
Het is zo dat we Grobbendonk en Herentals hebben aangeschreven erover. Dat wij al maanden aandringen op een overleg met hun. dat dat altijd dode letter is gebleven. We hebben nu onze intentie nog eens per mail kenbaar gemaakt aan hun. En nu willen ze inderdaad wel eens rond de tafel gaan zitten. Dus in eerste instantie, het traject begint met metingen van de huidige toestand. En dan zullen wij inderdaad op voorwaarde van een positief advies van de mobiliteitsraad natuurlijk, dus die proef in gang steken, dus het traject opstarten. Ja.
Weten we dat de Nerentaalse Steenweg, of de brug daar, tussen dit en een x-aantal maanden toch wel voor extra verkeersproblemen gaan meegeven?
De Gewestweg bedoelt u, de N13, de werken op de N13.
Ja. Allee, bedoel...
Daar hebben we officieel nog maar heel weinig gegevens over momenteel.
Nee, gewoon de brug over de...
De Nerentaalse Steenweg bedoelt u. Ja.
Daar heb ik niet
wil jij eigenlijk zeggen, want daar hoor ik dan tussen uw opmerking eigenlijk, dat je dat verkeer langs cel wilt sturen dan? Omdat je zegt van...
Ik wil dat verkeer niet langs cel sturen.
Wat is dan het probleem volgens u?
Gewoon dat we daar, met een probleem zitten, 14, 15 en 16 maart.
En dat zouden we dan via cel willen opvangen? Omdat je het een aan het ander neemt?
Nee, voor mij staat dat er los aan.
Ja, via cel, maar ik bedoel, daar zijn toch mensen die ook naar daar moeten. Hè? Uh-huh. Bedoel, die op cel wonen bijvoorbeeld. Hè? Zeg maar
ja, maar die gaan met die tractorsluis totaal geen problemen, want die gaan allemaal alles kunnen bereiken. Hè? Die tractorsluis gaat verkeer van die bewoners niet tegenhouden.
Nee? Aan.
Hoe dat?
Een tractorsluis, wat is een tractorsluis?
Die gaat een doorsteek naar de industrie verhinderen van hieruit.
Ja.
Ja?
Dus de bewoners die dat daar lokaal moeten zijn, kunnen daar allemaal geraken.
Zeker? Hey, dat is één punt. Ik bedoel, maar ik,
dus want eigenlijk, ik ga nu eens even... Uw redenering is eigenlijk de redenering van al die mensen dat die sluipweg gebruiken. Dat is van, ik raak zo sneller op de industrie... Wij moeten, die cel is geen weg.
Nee.
En dat moet helpen zorgen dat de brug waar jij over spreekt, dat daar opgevangen wordt.
Dat staat er
wordt
los van.
Eigenlijk heb je het tegenovergestelde van wat dat sluit.
En wat gaan we doen op de Nerentaalse Steenweg, afrit naar de Atea-laan? Dat zit nu ook al elke morgen vol.
Ja.
En wat heeft dat met de situatie van cel te maken aan?
Nu rijden daar ook mensen, dat klopt, maar dat is gewoon een openbare weg. Ze mogen daar rijden.
Ja, jawel. En dat is juist de bedoeling, denk ik. Of wel prettig aan u om die dan toch zo te laten gebruiken. Maar ik denk dat iedereen toch, dacht ik, altijd gezegd heeft dat de sluipwegcel, dat een verkeerd gebruik is van een weg. Hè? En nu hoor ik hier een beetje pleiten van, laat die dan toch maar gebruiken. Wat, lief?
Waarom zegt u sluipwegcel?
Is dat volgens u een weg die dan moet zorgen voor de ontsluiting van een industrie en een afrit die dat je nu net noemt?
We hebben daar sluipverkeer momenteel, dat is heel duidelijk. Hè. En we gaan het nu meten.
Okay, maar
we gaan het nu meten en dan gaan we dat heel goed kunnen bewijzen natuurlijk, wat er allemaal doorkomt, 's morgens en 's avonds. Trouwens, degene die langs daar de moed hebben om met de fiets proberen naar hun werk te rijden, die worden van hun sokken gereden momenteel. Hè. Dat is ook een vaststelling.
Maar ik bedoel, maar het is toch gewoon een openbare weg, hè?
Ja, zoals er zoveel zijn.
Ik bedoel, als je op de vlakke velden woont en je moet naar Verwimp, ik stel maar iets voor. Hè?
Ja.
Ja, maar nee, ik bedoel, naar de doe het zelf, Verwimp. Ik bedoel, ik zou niet weten waarom we dan eens zeggen van, oké, we rijden via cel, nee.
En dan denk ik dat je hebt nu toch een paar jaar openbare werken gehad en is dat heel jammer dat je die weg daar zo laten verkommeren hebt. Niks voorzien hebt voor dat verkeer dat jij dan vindt dat daar moet overgaan. Dat er alles kapot gereden heeft, wat er nooit niks aan gedaan is en wat dat eigenlijk op dit ogenblik jaar en nacht heel gevaarlijke situaties zijn.
Nee, dat zal zeker moeten aangewerkt worden.
Dus dan heb je...
Ik bedoel, je weg, die ligt
maar daar juist bestendigt je zelf de redenering van laat ons dat verkeer daar gewoon passeren, want dat is op zich niet echt een probleem.
Ik zeg niet dat geen probleem is, maar ik bedoel, waarom...
We hebben een andere visie in de zin van de weg van Zel moet geweerd worden... wat betreft het sluipverkeer, 's morgens en 's avonds naar de Atea-laan.
Het duurt inderdaad al jaren. Hè? Dat is
proberen
zo.
We met een proefopstelling te kijken van wat zijn de mogelijkheden. Maar u draait de redenering om en u zegt van, voor mij is dat maar geen probleem, ook, laat die daar toch rijden.
Maar we hebben ook, een jaar geleden hebben we daar problemen gehad daar met Grabbenonk. Hebben we ons daar zo druk om gemaakt en toen ging het niet om de auto's, maar ging het om de vrachtwagens en de tractoren.
Het ging over de tractoren,
en
de vrachtwagens.
En toen zijn jullie op de kar gesprongen van de boeren die dat daar last van hadden en, ja. die gaan daar nu 0,0 last van hebben.
Die
wat
vrachtwagens
nu gaan, doen.
Gaan nog altijd niet terug zo naar cel kunnen. De vrachtwagens gaan niet terug zo naar
cel. Die gaan inderdaad, die gaan via laden en lossen. Ja. Op de normale manier, via
vlakke velden.
Daar zal de schepen ook nog iets over zeggen. Er is heel wat heisa geweest over die tractors die dat dan niet op hun akker en wat dan ook. Dat blijkt dus ook eigenlijk...
Ja, daar hebben we het zo dadelijk over. Ja. Dat staat hier ook nog als mededeling.
Dat is een probleem geweest.
Ja. Maar ik denk dat je... Dat is heel makkelijk van dat zo te zeggen. Van, en wat met die auto's die dat er dan naar daar en naar daar moeten? Maar eigenlijk, als ik uw standpunt dan vertaal in beslissingen of in een standpunt dat je als gemeente moet innemen, als je daar een verbindingsweg voor mensen die dan naar Verwimpelerij op de industrie in Herentals van wilt maken, dan is dat inderdaad, dan moeten we dat gewoon openlaten en dan zullen daar die situatie die dat er nu is, verder moeten bestendigen. Maar dat is iets dat we absoluut niet willen. En de redenering wat je zegt van jaar en dag met Grabbenonk in conflict gelegen over de situatie voor de landbouwers en de beleveringen van de landbouwbedrijven daar, die kunnen perfect ondervangen met, tractors.
Ik kan nog enigszins uw punt begrijpen dat je zegt van, en die daarnaar verwimpen, die mag daar misschien wel rijden. Maar door die redenering zet je gewoon heel de situatie open voor al die honderden wagens die dat er dus gewoon niet moeten zijn. En dat is gewoon de praktische kant van de zaak.
Als je daar niet moet zijn, dan... dat zullen er zijn die er langs... Maar dan gaat het toch altijd aan die kant van Herentals moeten zijn. Als je aan de andere kant van Herentals zijn, gaan we daar niet rijden, hè?
Maar dan wilde je voor ene kant van Herentals daar wel een verbindingsweg van maken aan...
Dat gaat moeilijk, denk ik.
Ik zou ook graag hebben dat er in de Doornstraat geen vrachtwagens meer rijden, want daar staat ook een plaatje dat je daar niet in door mocht. En toch komen ze daar altijd. Ik zou dat ook graag hebben.
Ja, maar dan gaan we de Doornstraat qua structuur van baan vergelijken met cel.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, in de Doornstraat mogen geen vrachtwagens rijden. En ik zou dat graag hebben, dat daar ook geen vrachtwagens rijden. Dat heb ik gezegd.
Dat heeft te maken met
die 5,5 ton, waar dan nooit wordt op gecontroleerd. Daar heeft dat mee.
Dat heeft met controle te maken.
Ik bedoel, daar ben ik ook
mee. Maar de borden staan er, dat weet u ook.
Die borden staan er en ik heb dat ook niet graag dat die daar rijden. En we hebben geturfd met het moment dat we daar...
Maar er is een groot verschil tussen iets niet graag willen en objectief gevaarlijke situaties En dus als je dan vandaag de dag, en ofwel zit het daarmee eens ofwel niet, maar je kunt niet op twee benen inken wat dat jij doet, dat is aan de ene kant zeggen van, ja, maar ik wil dat ook wel, maar langs de andere kant zou ik graag hebben dat daar voor die kant van Herentals toch wel doorstekend verkeer mogelijk blijft. Zo werkt het dus niet. Dat weet je ook. Ofwel is dat een verbindingsweg, ofwel is dat een weg waar dat je zegt van, dat is een landbouwweg die dat voor die bestemming gebruikt wordt, voor fietsers en voor traag verkeer perfect kan gebruikt worden. Iemand die dan met de fiets naar de industrie wilt rijden en daardoor rijden, denk ik dat dat perfect mogelijk moet kunnen zijn. Maar we gaan daar niet voor de ene kant van Herentals wel een verbindingsweg van kunnen maken en voor de andere kant niet. Ofwel is de verbindingsweg, ofwel niet. En ik denk dat je ook de vrachtwagens, als je die gaat tellen in de Doornstraat en vergelijken met het verkeer dat momenteel door Zel rijdt, dat je heel grote verschillen gaat zien.
Ja.
Maar het is natuurlijk makkelijk van te gniffelen en iets uit een punt te halen om te zeggen van ja, maar dit en ja, maar dat... Je moet consequenties nemen in je beslissingen en dat is geen wat er nu gebeurt.
Zo, dus dat komen we nog wel op terug. Ja,
ik heb toch ook even moeten gniffelen als de tussenkomst van mevrouw komt. Ten eerste, dat is een landbouwweg. Die is nu een beetje verfijnd omdat die op de duur geasfalteerd is. Maar als je daarop rijdt en je hebt een tegenligger, dan zit je in de problemen. Dat is één. Twee, uw voorbeeldje van naar Verwimp rijden, alstublieft, hè. Diegene die het in zijn kop haalt van naar Verwimp te rijden, als die dan nog een aanhangwagensje bij heeft, die zet zichzelf in de problemen op dat weggesken als hij iemand tegenkomt. Ik heb dat ooit, als ik in de manege kwam, alle dagen bijna, gereden tot en met. En hoe dikwijls dat ik daar bijna in de gracht gereden ben, dat kun je niet tellen. Dus, mevrouw, excuseer, maar je maakt u lichtjes belachelijk met uw redenering daarover.
Oké, dat doen we over de tractorsluizen. Herman.
We hebben nu twee maatregelen gehad, maar we hebben eigenlijk nog... Want je gaat op andere plaatsen gaan wel een grotere stroom krijgen. Als je spreekt over honderden auto's, wat gaan we doen onder naadgang APLN Herentalse Steenweg? Want daar is nu al een ramp.
Mm-hmm. Alle die vraag hebben wij ook al gesteld aan de politiezone. En die maken er geen probleem van. Die denken dat normaal gezien de toevloed dat er dan zou moeten zijn via de Herentalse Steenweg, dat dat gemakkelijk zou moeten kunnen opgelost worden. Zijn mijn woorden niet? Nee, dat zijn die van de verkeersdeskundigen.
Nee, maar het zou wel iets dus moeten zijn dat je met de realiteit moet meepakken, denk ik. Als er daar drie staan om linksaf te gaan...
Ja, maar dat is een weg die er is vooruitgerust, Herman. Ook, Herman.
Ja, maar de redenering is dat dat mee in een globaal plan moet kaderen. We hebben ook, en dat is ook al binnen het Schepencollege besproken, over als we daar straks over die enkele richtingen spreken. Uiteraard gaan we ook zo snel mogelijk activering doen van die studiebureaus voor die kruispunten die dat hier rondweg moeten... bijkomen, stimuleren, want het ene hangt aan het andere en dat zit allemaal mee in het eerste jaar, denk ik, hè Maurice?
Ja. Ja. Maar ik denk dat de volgorde daar beter omgekeerd is. Dat je eerst die een omleidingsweg fatsoenlijk uitrust en dat je dan verkeer... Want nu gaan er drie enkel richting straten.
Dat is het werk van een legislatuur, Herman, die omleidingsweg, die rond...
Nee, maar je gaat bijvoorbeeld, uw eerste punt, je gaat alles richting een omleidingsweg sturen. Morgen moet je zien, als er op de langstraat, dan moet er maar één staan die al linksaf wil, morgens. Dat staat die rij ver voorbij mijn huis. Hè. Ja. Dan moet er maar één linksaf. En nu gaat er iemand die in de Schoterstraat woont, die een Bouwelstraat moet pakken, die gaat langs daar moeten rondkomen, of langs een Aldi. En je gaat die punten, je gaat erbij komen, problemen krijgen, vrees ik. Daarom zou die een omleidingsweg beter eerst uitgerust zijn, eer dat je die maatregel doorzet.
Ja, en dan moet ook... Dan moet ook...
Die hebben ook geïdentificeerd als belangrijkste. Hè?
Ja, en dan moet ook de realiteit durven onder ogen zien dat sinds dat Wiekenvorst opengesteld is, dat de situatie er ook al veranderd is. Hè? Dat kunnen niet naast dat de situatie op Uilenberg zonder een ingreep in Herentout een heel andere situatie is tot over enkele maanden geleden. Normaliseren, maar normaliseren is niet voldoende daar. Er moeten nog ingrepen komen en als wij een rotweg moeten hebben, moeten we daar. Maar die studie gaan we daaraan komen.
Ja. Ja, want in eerste instantie is dat natuurlijk dat kruispunt bouwen wij een laan Herentalse Steenweg, waar dat je die vlottere doorstroming moet krijgen, met dus een wijziging in de infrastructuur daar. En Uilenberg, Idrichemse Steenweg Langstraat, is ook prioritair natuurlijk. Dat is de grootste bottleneck momenteel. Plus ook het onveiligste kruispunt, hè, volgens de politiezone.
Wat Adriaan?
Uh-huh. Ja, maar dan wordt meegenomen in Project Doornstraat. Hè.
Ja. Eigenlijk zou er met een omleidingsweg naar moeten streven dat die nog altijd voorrang heeft. En dan
maar dat is dan de bedoeling, Herman.
Ja, maar dat zal Maar dat is de bedoeling. Lang ontzeggen.
Maar dan moet je soms infrastructuuringreep doen, hè, en die zijn gepland. Hè. Maar eerst een studie infrastructuuringrepen.
Ja, u hebt geen punt over dat die al aan. Een beetje verder heb je daar rood licht, dus met andere woorden, dat faseert. Je hebt daar periodes dat er inderdaad geen voertuigen komen en dat dat verkeer naar links kan. Als dat nu echt moest een ramp worden op termijn, dan moeten ze de timing van dat licht herzien.
Ja, dat is een ramp iets meer tussen. Dat is al een ramp. Dat is nu al een ramp.
Maar dat is een ramp.
Ik weet niet dat jij daar soms komt, maar dat is al een ramp.
Weet wat mij altijd verbaast? Dat mensen die in een auto zitten, hè, achter hun stuur naar de radio zitten luisteren, en er staan 5 auto's voor hen, dat die ineens de ramp van hun leven beleven. Alsjeblieft. Hè. Hetzelfde met de scooterstraat, rondrijden tot aan de Langstraat. Dat is een ramp. Alsjeblieft. Zoek eens ergens iets waar dat je met een auto nooit in file staat. In heel België. en ga dan ook nog buiten België kijken. Dat is overal zo. Dat is de consequentie van autorijden de laatste tijd. Jij zou dat moeten weten, want jij zit er ook nog wel eens in, denk ik, in een auto.
Ja, niet genoeg meer, precies. Dus... Ik denk dat jij te veel wandelt, Jan, dat je het niet meer beseft.
Kwestie, dat is een kwestie van instelling en dat is een kwestie van, ik moet ergens zijn. En weet je wat, dan komen ze ergens aan en dan gaan ze daar een pint pakken. Allee, toch.
Misschien Maurice, kunnen we eens inkijken wat jullie visie is op de hele legislatuur.
Dat staat trouwens in het meerjarenplan omschreven, hè, onze visie erover. Hè.
Ja, maar het is dan gewoon de omleidingsweg helemaal...
Faciliteren, helemaal niet. He, dat hebben we ook niet geschreven dat we hem helemaal gaan faciliteren. We hebben gezegd dat we dus dat kruispunt Boudewijnlaan, Molenstraat hier in het Alsteven gaan pakken. Aan de Nalenberg, dat wordt sowieso meegepakt in Projectorenstraat, Heikant. En dan Uilenberg, Langstraat, Ietgem-Stevig. Dat zijn die in eerste instantie zullen aangepakt worden.
Dan de setting van de enkelrichting.
Ja, dan de setting van de enkelrichting. Ja. Zo, de landbouwweg Zelle. Brengt ons naadloos bij de opmerking die we van de landbouwsector hadden gekregen in verband met het wegnemen van de onderbordjes uitgezonderd landbouwvoertuigen voor onze tonnagebeperking. We hebben op 10 januari een afvaardiging van de bedrijfsgilde mogen ontvangen samen met de gewestelijke voorzitter van de Boerenbond, neem ik aan, Michiel Sels. Ja, die is nieuw. En daar hebben we die bekommernis genoteerd dat er landbouwers zouden zijn die door het wegnemen van die onderborden niet meer aan hun velden zouden geraken, vooral rond Zelle en Bergse Steenweg en verder. Nu, we hebben dat onderzocht en dat blijkt dus niet waar te zijn. Door het onderbord uitgezonderd laden en lossen zijn alle velden voor elke landbouwer in Herenthout bereikbaar. Nu, vanuit de gemeente gaan we er ook wel duidelijk over communiceren. We hebben dat ook al geschreven naar de afvaardiging van de bedrijfsgilde en naar de voorzitter van Boerenbond. Maar de voorzitter van Boerenbond heeft ons ook gevraagd om dat zo ruim mogelijk zelf te communiceren via onze eigen communicatiekanalen, omdat natuurlijk ook alle landbouwers geen lid zijn van Boerenbond en of bedrijfsgilden. Dus op dat vlak gaan we er binnenkort wel een heel duidelijke communicatie over doen, met een kaartje, et cetera, zodat dat voor iedereen duidelijk is dat dat in feite geen probleem zou mogen zijn. En dan een laatste puntje in verband met verkeer en mobiliteit. Dat is straatvinken. 2020. We hebben daar verleden jaar aan meegedaan. Wat is straatvinken? Dat zijn dus vrijwilligers die in hun straat gedurende een uur alles tellen wat dat voorbij komt. Alles kun je letterlijk nemen. Dat zijn vrachtwagens, dat zijn tractoren, dat zijn fietsers, personenauto's, et cetera, et cetera. Nu, dat is een sensibiliseringsactie langs de ene kant. Langs de andere kant kun je daar ook wel wat informatie uithalen. En vanuit de gemeente gaan we er ook wel over communiceren dat we daar opnieuw gaan aan meedoen aan straatvinken 2020. Het is trouwens op 14 mei tussen 5 en 6 dat er geteld wordt. En dat we een oproep gaan doen vanuit de gemeente om tellers te vragen in bepaalde straten waar het ons toch ook nuttig lijkt om die tellingen te hebben. Zoals bijvoorbeeld de Doornstraat aan. Dus ja. Dus dat mag dit jaar terug gebeuren dan. En zo zijn er nog een aantal andere straten die we vanuit de gemeente kunnen voorstellen dan. Voilà, dat waren alle punten vanwege verkeer en mobiliteit en financiën.
Voorzitter, mobiliteit, de pastorijparking. Ik heb daar iets gevraagd vorige keer, toen was dat juist beslist blijkbaar, maar de toestand is dan nog altijd hetzelfde.
Maar volgens mij stond dat verkeerd in het verslag.
Ja.
Stond dat niet verkeerd in het verslag?
Wat? Nee, maar dus die parking is nu geen blauwe zone meer.
Maar dat is wel iets heel decent.
Ja. Van vrijdag, denk ik, van donderdag of vrijdag is het onderbordje weggenomen. Ja.
Die waren besteld en de dag dat ze binnengekomen zijn direct gehangen.
Die zijn onmiddellijk gehangen.
Dan heb ik vrijdag met een ongerust gemoed ergens gezeten, omdat ik dacht dat ik daar verkeerd geparkeerd had.
Dus ik was bij deze bent u gerustgesteld.
Dat is goed. Alleen binnen de maand.
Ja, ze zijn besteld en direct gehangen. Want
daar is waren... daarom dat ik die timing daarnet vroeg.
Die zijn tegelijkertijd gehangen met de zone in de Molenstraat, waar dat er voor een aantal handelaars de blauwe zone is ingevoerd voor een aantal plaatsen. En is er ook voor de apotheek, ter hoogte van de apotheek, een parkeermogelijkheid van 15 minuten.
Wordt jeugdhuis.
Ja.
Goed.
Nog
ja.
Één vraag over mobiliteit, Stijn. We hebben gezien in de Langstraat staat er vermelding bebouwde kom onder het bord bebouwde kom. Waar is daar de filosofie
echt? Opgepast bebouwde kom staat daar, ja. Dat is een bord om degenen die het niet zouden weten van buitenaf, dat ze bord bebouwde kom zijn gepasseerd, er nog eens aan te herinneren.
Dat is, dat is 10 meter ervoor eigenlijk.
Gaan we dan ook even pas op een pas topbord zetten? En op een pas
Nee, we gaan daar een pijl...
Dus langs de andere kant bijvoorbeeld.
We gaan daar nog een pijl aan hangen, dat er ook iemand is die daar rijopleidingen geeft, vlak aan.
Geert, we waren heel verguld met dat bord, vooral omdat dat oranje is.
Ik vind het goed dat de gemeente al steunt, want...
Dat is de enige reden.
Gevaarlijke bocht onderzetten, dat is de betekenis van het bord eigenlijk gewoon. Dus dan moeten we onder een stopbord stopzetten.
Het is eigenlijk een soort van didactisch pad voor u.
Ja, eigenlijk is dat. Wanneer is die route klaar, dan kan ik een klein zalen.
Nee, we gaan dat niet overal doen. Nee. Maar we hebben wel de indruk dat dat bord veel beter opvalt dan een bord bebouwde kom.
Wat is de reden erachter om dat daar te doen?
Denk jij dat daar de reden was? In de straat zelf staat geen bord van 50 per uur. Of van
de bouwde
bord.
Dat moet ook niet, hè?
Nee, dat moet niet. Er zijn er heel veel die niet beseffen, blijkbaar, dat ze er in de bebouwde kom zijn.
Van mensen die zeggen dat die straat eigenlijk leent tot harder rijden. Dat niet de indruk geeft dat je in de bebouwde kom zit, waardoor dat er heel veel mensen daar harder dan 50 rijden. En daardoor hebben ze gezegd, laat ons daar nog eens een bord zetten om te herhalen dat je eigenlijk in heel deze straat maar 50 per uur mocht. Dus dat is gewoon om minder...
Zuiver informatief, hè.
Eigenlijk is dat gewoon wat mensen die borden mee lezen. Hè. Als je ziet hoeveel mensen dat er onder Nieuwendijk nog oversteken, die denken dat ze nog altijd wonen hebben, dat is er al 15 jaar veranderd.
Maar dus jullie hebben gezien dat het hangt, hè, het bord. Hè. Dus ja. Het heeft
administratieve vereenvoudiging geldt niet voor de verkeersborden.
Veiligheid voor alles, Geert.
Jan, had jij nog een vraag?
Ja, ik heb nog iets over verkeersveiligheid eigenlijk. Uit het verslag van de politiezone. In november flitste... Wij zijn er vaststellingen gedaan met de flitspaal op de Zwanenberg. Ittinghemse Steenweg Zwanenberg. 219 overtredingen. Uilenberg, Ittinghemse Steenweg, sorry. 219 overtredingen, maar dan... Ik vermoed dat je dan maar de helft van de maand gewerkt heeft... Want in december waren er 582. Nu, dat zegt op zichzelf niks, maar als je weet dat in diezelfde maand op 7 palen tezamen in heel politiezonen 265 overtredingen waren, dan is dat toch iets dat... Enfin, dat toch even tot nadenken.
Ja, weten dat een beste is van heel de zone.
Nee. Ja, dat is volgens mij de slechtste van heel de zone.
Nee, maar ik bedoel, voor hun is dat een beste. Hè?
Ja, maar nee.
De meest effectieve.
Ik denk vanuit het standpunt verkeersveiligheid is dat een slechte zaak.
Er is iets mis.
Die paal staat er niet om te flitsen of om geld op te brengen, maar die staat er eigenlijk om te zorgen dat daar een veilige situatie is. Blijkbaar is het die niet.
Jullie zitten in de politieraad, hè, Jan? Met de
wijnkaart. Ja, maar dat is geen beslissing van de politieraad. Wij zijn daar wegbeheerder. En het enige wat de politie... Jij zit daar niet in, blijkbaar. Maar het enige wat er gebeurd is dat ze die betaald hebben. Maar wij hebben wel beslist waar dat die ging staan. Dat is een lang verhaal, want die moest eigenlijk aan de WIP staan.
Het is wel op hun advies gekomen, hè, dat die daar zou komen.
Nee, dat is niet op hun advies gekomen, want uw partij had toen beslist om die aan de WIP te zetten. Maar de eerste 2 jaar waren daar nog werken en dan hebben ze hem een beetje verder gezet. Nee, dat is een verhaal daar.
Ja, dat is niet waar. Ik zal dat wel eens, op advies
zal dat wel eens bij pot en pint vertellen, want dat is eigenlijk...
Ja, met veel interesse maar het is echt wel...
Nu, mijn punt is, Het is niet zo dat dat een zwart punt is, denk ik, dat kruispunt. Daar gebeuren niet abnormaal veel kruispunten, zeker niet in verhouding tot wat je hier aan vaststellingen ziet. Dus een hoop mensen rijdt daar te snel, ik betwist dat niet, hè? Rijdt daar te snel, alhoewel dat je die paal daar ziet staan, om een of andere duistere reden. Als je dan toch borden zet dat er een gevaarlijke bocht komt, denk ik dat het nuttig is om daar ook eens een bord te zetten dat er daar gaat geflitst worden. Ja, maar nee. Nee, mensen vinden dat... Ik heb ooit gewerkt met een staatssecretaris en die was blij dat ze op de radio omriepen waar er ging geflitst worden. Want daar gebeurde dan die dag zeker geen ongevallen. Met andere woorden, die paal staat daar niet om mensen te pakken. Die staat er eigenlijk om te zorgen dat er daar trager gereden wordt. De enige manier om daar trager te laten rijden is volgens mij zeggen, pas op, rij hier traag, want daar staat een flitspaal. Dat klinkt onnozel, maar ik vrees dat dat de enige manier is. Dit kan toch niet? Wij hebben hier op die paal meer dan 2 keren zoveel overtredingen als op de 7 andere palen in de zone. Allee, jongens. Hmm.
Dus... Jan, ik denk dat we daar al heel veel gaan ondervangen als die trajectcontrole.
Ja.
Die dat er gaat komen.
Dat zal een wijziging geven.
Nee, dat weet ik. Maar die gaat wel zorgen dat hetgeen dat... Want het is vooral het verkeer dat dus in de zone rijdt. Hè, dus dat in de zone 50 rijdt. Dat geflitst wordt, denk ik, richting kruispunt. Die gaan uit die zone 70 komen waar die trajectcontrole op zit. En die gaan daar nu aan een verlaagde snelheid komen. Ik denk dat de realiteit van het stuk... van aan de Canada Drive tot aan de bocht Reniers. Daar wordt een redelijk hoge snelheid gehaald. Daar wordt geremd voor die bocht en dan wordt er terug opgetrokken omdat dat zich daartoe leent. En als je dat met die trajectcontrole, dat wel een effectief iets gaat zijn. En men vertraagt die situatie. Ja.
Maar we zijn ergens... werken aan ene kant of twee kanten? Want
ene kant richting dorp.
Ja. Want je hebt er toch ook die aan de andere... Hij ook... dat kan toch, hè?
Maar er klopt iets niet, hè? Dus... Een paal, je ziet die staan, je weet dat die er is en toch zijn er daar nog zoveel overtredingen.
De bedoeling moet gewoon zijn dat er trager gereden wordt, dat is absoluut waar. En dat,
Ja. Ik zou daarom eerlijk gezegd een waarschuwing zetten van hier, daar hebben we toch ergens? Hebben we zo geen borden?
Ja, maar er zijn genoeg borden die dat zeggen dat er snelheidscontroles zijn en die dat daar zo'n mannetje...
Ik zou er daar zo in zetten, dan gaat er daar toch iets tempering hebben. Je kunt dat eens bij wijze van proef doen, hè? Als dat cijfer nu zakt. Dat zal niet moeilijk zijn om dat te doen zakken, denk ik, hoor.
Goed.
Trouwens, dank u voor dat eerste bord in de bocht aan Herlaar. Dat laagbord voor de motording.
Bedoeling was van vandaag de tweede te plaatsen, maar ik denk dat het door het regen.
Ik dacht even dat je dat ging uitstellen tot die sleuf gedaan was en die weg hersteld was, maar nee, het is goed zo.
Ja, ik denk dat aan naar de verkeersveiligheid een absolute verbetering kan zijn. En dat gaat de bedoeling zijn. De bedoeling was dat vandaag ook de bochten en niet zouden aanpakken, maar ik denk dat ze door de weersomstandigheden nog niet hebben verder gewerkt. Dat motorziel bedoelde je, hè? Dus,
ja, dus dat is heel interessant.
We hebben lang op gewacht, wat is er?
Tussen 10 jaar. Maar er hebben even planten onder gestaan ook. Hè. Dat was veiliger, dachten de schepen.
Goed, Maurice, waren dat uw punten? Ja. Dan ga ik zelf ook nog op een drafje door een aantal punten gaan. Gert, je hebt daar straks al gealludeerd op de situatie van die lichte vrachtwagens. Wij hebben gevraagd om zoveel mogelijk op schrift te krijgen. En dan bedoel ik daarmee van de opkoopprijzen die dat destijds genoemd zijn in de mail die dat Willy noemde. Die vraag is gesteld aan die opkoper om dat op schrift te zetten, is dus niet gebeurd. Hebben wij wel laten nakijken naar de tweedehandsprijzen van die voertuigen. Ik zal het ook laten doorsturen. Wij hebben dus op dit ogenblik dus die prijzen, en je mocht dat nakijken, je mocht daar... zelf ook nog verder opzoekingen in doen. We hebben nu gewoon altijd gezocht of laten opzoeken naar voertuigen die dat minder opties hadden en dergelijke meer. Om een voorbeeld te geven, we hebben hier een voertuig en dan gaat het over die bewuste vrachtwagen of lichte vrachtwagen dat voor de klinkerploeg aangekocht is. Die hebben wij voor 2000 en zoveel euro duurder staat die te koop in de courantenprijzen op de tweedehands sites. En daar stonden dan in plaats van minder dan 50.000 euro 182.000 kilometer op. Hetzelfde met die Renault Trafic en dan met die Nissan Capstar. Het enige dat we daar niet van vonden, en dat is ook aangeleverd geweest, denk ik, door Wendy zelf ook nog. Het voertuig dat ze nu gekocht hebben, heeft een kipfunctie. En hetgeen dat we hier hebben, heeft die kipfunctie niet. Maar ik zal die informatie dan laten opsturen. Wij zitten, denk ik, vlotjes 5.000 euro goedkoper als dat met ons aankopen, als dat op de meeste sites terug te vinden is. Dus die opkoopprijzen zijn wel degelijk correct geweest. Het is niet dat die opkopers dat prijzen genoemd hebben die dat blijken niet te kloppen. Dat zijn diegenen die ook in die mail stonden, denk ik, Willy, die dat jij genoemd hebt. Dus die zitten daar allemaal ruim boven. Nu, ik had dat gelezen en ik was er zelf ook, omdat je had een titel van dat de gemeente investeert in oldtimers. Ik heb dat nu eens nagekeken. We hebben daar nu, denk ik, inderdaad 14.500 euro. Er was geen ene oldtimer bij, maar ze waren... Hè, ten oudste was, ik weet het niet meer, maar 9 jaar, 10 jaar en dan 13 jaar. De vorige legislatuur, die 14.000 euro, is er 130.000 euro geïnvesteerd in een voertuig dat een paar jaar ouder was nog als deze. Dat was die bewuste Magirius Iveco ladderwagen, die dat we gingen terugbetaald krijgen door de zoon. Die was een pak ouder en daar is 130.000 euro tegenaan gegooid. Dus met die 14.000 euro, ik snap heel de commotie dat daar rond is, maar ik denk dat we realistisch moeten zijn in wat dat we toegelicht hebben op de vorige gemeenteraad, wat dat de bedoeling was van die voertuigen voor een paar jaar te overbruggen. Denk ik dat we daar een heel zuinige en absoluut niet onvervuilende situatie mee gecreëerd hebben als dat voorgesteld is. Maar ik zal die informatie laten rondsturen.
Ik zou heel graag dat je die rondstuurt. Natuurlijk, op internet kun je alles vinden, Stijn. Je kunt alles bewijzen met het internet. Hè.
Voor alle artikels die...
Gelukkig bestaat het internet. Hè. Mm-hmm. Maar als je u baseert op een prijs dat gewoon in een mail wordt doorgestuurd door een raadslid van het bijzonder comité, dat is niet serieus. Dat hebben wij gewoon willen aankaarten. En als ik dan vraag van oké, op wat baseren jullie prijs, dan komt er nu af met dingen die je op internet vindt.
Ja, Gert, dat is een totaal andere situatie en ik zal het even draaien. Hier zijn jaar en dag. Hè. Er zijn hier tal van herstellingen gebeurd, en dat weet je even goed, aan tal van chauffeurs en ketels en dergelijke meer. Wacht, op basis van prijzen die dat doorgemaild zijn door raadsleden en die dat gewoon aangenomen zijn en zo verder. Ik heb daar op zich geen probleem mee. En als dat een OCMW-raadslid was en dat waren werk voor de gemeente of dat was omgekeerd, dan viel dat binnen de wettelijke normen en ik heb daar op zich geen probleem mee. Ook met deze situatie heb ik totaal geen probleem. Totaal niet. Wat dat wel kan en wat ik absoluut geen probleem heb, is als je zegt van kijk, hè, je kunt met internet alles aantonen en alles bewijzen. Absoluut. En dat kan inderdaad zo zijn. Ik geef ook die informatie zo door. Maar als men zegt, of als er vorige keer gezegd wordt, die worden veel te duur betaald of veel te zwaar betaald en die prijzen die daar gegeven zijn aan opkoopprijzen, die kloppen niet, dan mag men dat ook voor mijn part via het internet allemaal nakijken en aantonen en geeft ons dat dan terug. Ik zeg u alleen, er was aanvankelijk één voertuig, hè, waar de klinkerploeg op aan het wachten was. Dat voertuig is in alle mogelijke manieren, zelfs de garage kennis die dat gegeven hebben van, en gezegd hebben van kijk, dat is goedkoper als dat wij dat zo gaan aanbieden of wat dan ook. Sowieso. En dat gaat over dat eerste voertuig. Die twee andere voertuigen, die zijn geïnspecteerd en gezien door de technische dienst zelf, toen ze naar dat één voertuig gaan kijken zijn en die zijn teruggekomen met de situatie dat zij meedeelden van kijk, eigenlijk zouden die twee andere voertuigen heel makkelijk ook mee kunnen ingezet worden en als die ook aan die opkooprij zijn, dan kunnen wij daar... En het waren voertuigen van 92 en van 97 die dat we vervangen hebben, als ik me niet vergis.
Heb je een idee van de kilometers die erop stonden?
Op die vorige voertuigen? Ja, nee, dat weet ik niet van buiten.
Nee, op die nieuwe.
Die en dat we nu gekocht hebben, die en dat ik juist zeg voor de klinkerploeg, had geen 50.000 kilometers. En die en dat hier opstaat, die en dat 2.000 euro duurder is op het internet, die en had er 100 in de 80.
Ja, natuurlijk.
Maar ik geef maar gewoon mee... Allee, ook de mensen van een technische dienst, is niet dat ik ken daar niks van lichte vrachtwagens. Hè? Maar de mensen van een technische dienst, die zijn dan naar gaan kijken. Ook de man die daar hier in de garage staat, heeft die voertuig geïnspecteerd. En die heeft ons gezegd van, ja kijk, dat voertuig dat je gevraagd hebt, dat ik ga nakijken heb, dat is goed. Dat voldoet aan alle eisen dat een technische dienst nodig heeft. En meer zelfs, die twee andere dat daar staan, zou perfect ook kunnen ingezet worden. Zo is dat gegaan. Dat dat een raadslid is en dat je daar vragen bij stelt, terecht, graag zelfs. En ik geef er ook heel graag een heel open antwoord over. Maar het is iets anders dan dat als die een uitlegger komt, en ik zal u die informatie laten bezorgen, als er morgen blijkt dat daar het tegenovergestelde via het internet aangetoond wordt, dan wil ik daar gerust over in discussie gaan. Maar ik heb daar geen enkel probleem mee om daar open en transparant over te zijn. Ik ben zelf ook met dat punt naar de gemeenteraad gekomen, omdat bepaalde dingen in het leven zijn nu eenmaal voorspelbaar, denk ik. Hè? Dat als je een bepaalde beslissing neemt en die kunnen vanuit een bepaald licht beschijnen, ja, dan is dat zo. Dan moeten we daar ook niet verlegen voor zijn om daar open mee te komen. Er is niks mis mee, denk ik, dat een raadslid die daar in die situatie zit, dat mailt. Dat wij dan zeggen, ik denk niet dat jij naar die voertuigen gaan zien, ik ben daar niet naar gaan zien. Dat is gewoon gezegd, technische dienst gaat daar naar kijken en controleert dat. Als er vroeger, Gert, om de 2-3 maanden offertes binnenkwamen voor herstellingen aan chauffeurs of wat dan ook, denk ik niet dat er daar iemand in het schepen kwam. Ik heb er ook nooit een opmerking over gemaakt, omdat ik ervan uitga dat dat correct loopt. Dat er één iemand binnen het schepencollege gaan controleren is of dat de chauffagist die dat dan die offerte maakt, hè, daar al dan niet correct in gehandeld heeft, daar gaat het denk ik dan van uit. En dan gaat er ook vanuit dat een technische dienst dat die offerte binnenkrijgt, die controleert en nakijkt voordat hem die opdracht geeft. Dat is hier juist hetzelfde gebeurd.
Nee, ik had gewoon één simpele vraag. Op waar hebben we de prijs gebaseerd? Als je vandaag als gemeente iets koopt, ga je altijd naar schattingsprijs. Hè? Koopt je de grond, dat is de schattingsprijs. Ik vraag gewoon, op waar hebben we gebaseerd voor die 14.000 euro? En krijgt dan een antwoord dat dat gewoon een mail is van iemand
particulier? Ja, maar dat wel op basis van de prijzen van... Nee, dat was op basis van de prijzen van opkopers en die zijn doorgemaild aan...
Als je het volgende keer opnieuw zou doen, zou dat exact hetzelfde doen of zou je een offerte in de handen hebben?
Ik zou daar nooit een offerte aan kunnen krijgen, want dit
is wel... Een opkoper kan perfect zeggen, ik geef voor dat busje zoveel. Dat heb je vandaag niet.
Ah, wel, ja.
Vandaag is er een raadslid die zegt dat dat zoveel waard is. Dat is iets heel anders. En dat is de enige vraag die ik gesteld heb. Oké, vandaag is er dat niet.
Maar nog eens, ik zal u alle gegevens doorgeven. Gert, jij kunt op het internet alles aantonen. Toont dan eens aan dat we daar één miskoop mee gedaan hebben. He, en dat onze technische dienst die dat daarin geadviseerd heeft, gezegd heeft van, dat klopt. Allee, Anna, alstublieft, als er morgen 3 dingen aangekocht worden op aangeven van de technische dienst, dan ga ik niet zelf zitten nakijken en op offertes. Ik ga ervan uit dat onze garagist, als die zegt, die prijs van dat voertuig is beneden de marktprijs en die moeten we gewoon kopen, meer zelfs, ik zou die 2 anderen ook kopen, want die zijn aan die vraagprijs.
Dus als ik mijn huis verkoop aan u en ik stuur een mail, voor mij is het zoveel waard, dan ga je het kopen. Je gaat toch ook een schattingsverslag van de huis?
Bij u wel, ja. Nee, ja, maar in C, Gert, je kunt daar lang en kort, de reflex is gewoon geweest, heel simpel, van dan zal de garagist daarnaar gaan kijken en zien wat dat is. Ja, Jan?
Ja, ik zie hier mijn probleem. Kijk, ik discussieer heel graag. Ik heb dat straks gezegd tegen mevrouw dat daar een uitleg belachelijk was. En ik wil een keer grof zijn en al wat je wilt. Maar er zijn toch nog andere fatsoensregels. Vorige keer is hier duidelijk gemaakt dat de mevrouw die aangeboden heeft, dat die wel bezwaard mandataris is, maar dat die absoluut niks onwettigs gedaan heeft. Het geval dat u aanhaalt vanuit het verleden was ook totaal wettig. Geen enkel probleem. 2. Dan nog de indruk geven dat hij daar een slag geslagen heeft en dat hij daar financieel goed uitgekomen is, dat vind ik dus degoutant. En dat doe je niet als mandatarissen onder elkaar. Als je daar wilt een sport van maken, dan wil ik wel eens meedoen, maar nee, ik doe dat niet. Maar ik vind dat dus niet kunnen. Dat is 1. 2. Ik vraag nu 50.000 kilometer, staat er op die lichte vracht, voor 12.000 euro voor 3. Dan snap ik niet waarover dat je aan het discussiëren bent. Hè. En dan is eigenlijk heel uw discussie en heel uw betoog zo onnozel dat het er niet meer waard is. Maar spijtig genoeg ook zeer, zeer, zeer denigrerend voor een van de collega's als zit ze in een andere raad. Dat kan dus niet en dat is niet fatsoenlijk.
Goed, nog vragen of opmerkingen? Ja,
daarbij aansluitend, is er nog iets gebeurd met die tankinstallatie voor CNG op de gemeente? Of
die is ondertussen hersteld. Die is ondersteld, ja.
Die bollen terug dan.
Die bollen terug, ja.
Die bolde toch al naar geel, hè?
Wat?
Die bolde toch al naar geel?
Nee, dat is hersteld.
vorige keer of twee raden geleden toch gezegd dat we niet nog heel gingen rijden voor te tanken. Dat die
jawel, die, hebben daar, die zijn er moeten naartoe rijden omdat die... Ze zijn er moeten naartoe rijden naar Geel, omdat die wisselstukken, dat was via Fluvius, denk ik, die installatie die aangekocht wordt. En dat was, slaan we nu dood, Poolse onderdelen of wat dan ook, die dan niet meer zomaar konden binnenkomen. En dat heeft dan een hele lange wachttijd gehad. En die voertuigen stonden eigenlijk stil en zijn dan in Geel gaan tanken. Omdat anders zaten wij nog met minder voertuigen die dat we konden inzetten. Dus die hebben dan, denk ik, een aantal weken of een paar maanden zelfs gaan tanken in Geel.
Voorzitter, ik zou niet meer zeggen slaan me dood, want met de fatsoensregels die sommigen hier toepassen, durven ze dan ook doen ook.
Goed, ik ben even... nog even het volgende punt, Jan. En, we hebben nu een brief gehad in verband met Uilenberg en Itegemse Stevig met die deksels. We denken dikwijls hetzelfde blijkbaar, want vorige week... is eigenlijk opdracht gegeven aan technische dienst om Itegemse Steenweg en Uilenberg ook te laten bekijken, omdat die deksels allemaal verzakt zijn. Itegemse Steenweg tot aan Wimp is inderdaad heel duidelijk merkbaar, maar ook op Uilenberg zijn er klachten gekomen van een aantal mensen die daar klagen van zelfs barsten in hun woningen, omdat daar een bepaald deksel... Ja. Niet kletterd, maar redelijk diep.
Dat was naar aanleiding van een vraag van een bewoner. En ik heb dan de vraag gesteld aan de technische dienst. Die had met een opzichter of de toezichter van Hydro Rio gesproken. En die zei dat daar inderdaad een probleem was. Maar de reactie was dan van ja, maar omdat je dat nu zegt, gaat er nog niks veranderen. Dus was de noodrem. Nee, ik schrijf een briefje aan het college en vraag om daartussen te komen.
De technische dienst is daarvan verwittigd en die gingen die melding... doen. Maar dat zal, voor wat het niet de Itegemse Steenweg betreft, zullen er sowieso een aantal ophalingen gebeuren samen met die werken, omdat er daar ook nog een aantal liggen. Maar het is vooral het stuk van Arniers richting Herentout, richting Centrum, ja, dus... die daar heel slecht ligt. En ook de Uilenberg moeten er zo'n aantal opgehaald worden. Volgend punt nog kort is de situatie van de werkleider. Daar was een examen uitgeschreven waar geen geslaagde kandidaten uitgekomen. Zijn wij intern met personeelsdienst nog eens gaan samenzitten, een aantal gesprekken gevoerd. Er was destijds een tijdelijke werkleider die dat vanuit de organisatie zelf dat opgenomen heeft. Die had aanvankelijk aangegeven van kijk, door een aantal omstandigheden zie ik dat niet direct zitten, maar we zijn er nu toch in geslaagd door die gesprekken wat te voeren, dat die een proefperiode van een jaar zou willen doen en vanuit de dienst zelf... dat werkleiderschap zal opnemen. Daar hebben we ook direct aan gekoppeld een aantal extra aanwervingen om die versterking, dus de vervanging van een aantal mensen die daar pensioen gaan, maar ook van die werkleider zelf op C-niveau terug bijkomend vacature open te stellen. Dus die man gaat nu een jaar dat werkleiderschap opnemen, meenemend zijn ervaring vanuit het verleden daarin. Dan het volgende punt dat ik nog wil meegeven is dat wat de ICT betreft er een schriftelijke proef geweest is. Ik heb de resultaten daarvan nog niet binnen, maar daar staat volgende week vrijdag de 13e het mondeling examen gepland. Het dossier dekbundes zijn met de nutsmaatschappij de laatste afspraken gemaakt naar uitvoeringsmogelijkheden. Binnen welke werksleuven en zo verder dat zij zouden kunnen werken. En daar staan de start van de werken, maar ik denk dat ik dat vorige keer ook al gezegd had, in augustus gepland. Het zal in eerste fase gewerkt worden, traject Itegemse Steenweg en het eerste stuk van de Canada Drive, maar er zal een verdere communicatie volgen als we effectief in die aanbesteding zitten. Ook nog meegeven is dat wij ondertussen, wat dat de afgravingen voor de site Cerneels betreft, een aantal offertes hebben opgevraagd en dat daar van, denk ik, 4 partijen offertes binnengekomen zijn, waar dat er nog een aantal onderhandelingen binnen de technische dienst lopende zijn en vragen stelt omtrent die offertes. Maar die liggen, als ik mij niet vergis, tussen de 80 en de 100.000 euro, rekening houdende met de kubieke meters die wij als raming hebben meegegeven. Dus daar zitten we momenteel aan. Als daar meer moet afgegraven worden, zal dat meer zijn. Maar wij zullen daar zelf ook duidelijk een grens leggen van zoveel wordt er afgegraven. En dat is niet meer dat dat geen eindeloze put wordt. Niet onbelangrijk is dat wij, denk ik, Vorige week zaterdag is er een zoneraad geweest waarin dat de plannen van de brandweerkazerne en de financiële raming van de architect zijn voorgesteld geworden op basis van de DPG-plannen die dan momenteel voorhanden waren van het studiebureau. En dat is denk ik door de voltallige zoneraad eigenlijk ingestemd met die plannen, met die raming van 1.200.000 euro en om vanuit de zoneraad die investering inderdaad richting Herentout te doen. Dus daar hebben we de bevestiging gekregen. Zal ook die bewonersvergadering doorgaan op 9 maart 2020. Zullen wij de bewoners informeren en zijn ook alle raadsleden uiteraard van harte welkom om 7 uur in het GOC.
Stijn, waren er veel kandidaten voor de AICT? Want ik heb dus nu even verder gegaan, maar ik wil het even doen.
Ja.
Omdat ik beleefdheidsregels ken natuurlijk.
Ik weet niet van buiten hoeveel kandidaten dat er waren.
Ik dacht negen.
Hey, want de eerste ronde waren er weinig? Of...
Ik dacht negen en dan had er denk op voorhand drie. Ja, en een aantal hadden dan laten weten dat ze toch niet gingen meekomen doen aan de proef. Ja. Toen zijn er vijf.
Maar die resultaten want schriftelijk hebben we nog niet dan.
Huh? Ik ken die nog niet, maar
ik ken
die
en? Ja. Ja. Spannend.
Ja, en volgende week de 13e, dat belooft veel goeds. Hopelijk een goede kandidaat. Hè.
Hm? Mag ik dat ook? En is daar de wedden belangrijk? Hè? Want de vorige keer ging het vooral om de weddens tegen nee. Hebben we daar iets
kunnen? Ja, dat is anders ingeschaald geworden, omdat we daar gewoon voelden dat we buiten elke concurrentiemarge zaten. Dus hebben wij op een bepaald ogenblik, ja, uiteraard is het een hoogconjunctuur en dat voelde in veel gemeentes. Mm-hmm. Maar wat de ICT betreft zelf, denk ik dat dat des te meer duidelijk was. En daar was vorige keer ook een geslaagde kandidaat die dat gewoon zegt, van ik ga niet voor die wedden, is gewoon dat wij een kloof moeten overbruggen, is één. Maar als dat op die kloof blijft, ja, dan ga ik daar niet aan meedoen. En hebben wij gezien, gaan we daar als gemeente een stap in vooruit zetten en dat toch hoger inschalen en terug openstellen. En dat is dan gebeurd. Ja. En dat zijn terug gelukkig, want uiteindelijk moet het wel zo zien dat je daar een aantal rondes hebt. Het is niet evident om daar elke keer terug kandidaten op te krijgen. En na 2 keer denk ik dat je wel moet durven zeggen, ja, dan moeten we iets gaan ondernemen. Zo zitten we nog met een aantal functies, hè, zoals dat in veel gemeentes is, omgevingsambtenaren en dergelijke meer, waar we op een duur echt moeten gaan kijken van hoe gaan we daar mee omgaan. Maar wat de ICT betreft, is zeker hoger ingeschaald nu, wat dat die functie betreft. Ja. Goed. Nog even de situatie van de Lux. Daar hebben we ondertussen het ontwerp gekregen van akte van de notaris. En daar zal onder andere Annick van Lempert, en ik zal daar zelf ook nog wel mee mijn oog over kijken, naar de ontwerp. En is de bedoeling dat we daar ook zo snel mogelijk naar de gemeenteraad over terugkoppelen. De Markt 21 hebben wij gesprek gehad met de verenigingen die dat daar zouden gehuisvest worden. En dat ging dan vooral naar opbergmogelijkheden, inrichting van kasten, wandkasten en dergelijke meer. Die gaan daarover terugkoppelen en meedeling doen. En daar is ook de omgevingsvergunning ondertekend en ingediend geweest via architect Jan Krauwels voor de verbouwingswerken. En dat is dan vooral de gevelwerken, de toegangsdeuren die dat in Markt 21 moeten voorzien worden aan de zijkant. Dan zijn er een kort...
Stijn, mogen we daar nog... Ja. Met welke vereniging hebben jullie daarover
samengezeten? Daar is met Fotoclub samengezeten, daar is met Jeugdatelier Matzij samengezeten, met Atelier Matzij samengezeten en met de Okra Schilders samengezeten. En de Heemkring, ja. Maar de Heemkring had niet met Markt 21 te maken. Dat ging dan puur over de plannen die dat er waren om richting Stoetmagazijn te gaan. Eigenlijk zijn dat dezelfde verenigingen aan die dat eigenlijk in C naar de Sittenheijen zouden gegaan zijn.
Maar de Okra-schilders, hebben die daar interesse in?
Nee, die hadden dat voorhand al aangegeven. Ja, we hebben dat gesprek ook beleefdheidshalve gevoerd, maar die zitten op dit ogenblik goed waar dat ze zitten en hebben dat daar ook nog eens aangegeven dat ze graag hun werking zouden, zolang dat dat kan, op het kapelletje blijven voortdoen. Dan hebben wij vandaag nog samengezeten met KFC. En hebben wij ook met Sportinfrabouw samengezeten om nog een aantal dingen te fine-tunen. Omdat de ene partij zegt dat het terrein of de voetbalterreinen slecht of foutief zijn aangelegd. En de andere partij zegt dat die gewoon slecht onderhouden worden. En daar gaan we proberen om die twee partijen naast elkaar te leggen en om daar tot een overeenkomst te komen. Waarbij de ene dan maar moet aantonen dat het juiste onderhoud tot de juiste resultaten zal leiden. Aan de andere kant zijn er ook nog een aantal gesprekken geweest in verband met die ontijzeringsinstallatie. De mogelijkheid om daar een extra gebouwtje op te richten, waar dat die ontijzeringsinstallatie zou kunnen ingebouwd worden. Dat is met de stedenbouwkundige dienst hier ook terug herbekeken en gezien in welke richting dat we daar kunnen gaan. En zal er ook werk gemaakt worden van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen KFC en de gemeente voor naar de toekomst toe onderhoud en dergelijke meer van die terreinen. Maar ik zeg het, dat is met Sportinfrabouw samengezeten, dat is met KFC samengezeten. De bedoeling is nu om daar op korte termijn snelle stappen in te zetten, zodat we de situatie die dat zich momenteel afspeelt op die terreinen, die dat blijkbaar heel vaak niet bespeelbaar zijn, omwille van overdreven nat en dergelijke meer, dat daar naar volgend seizoen hopelijk een einde aan komt. Als dat toch niet is, dat er dan drastische maatregelen kunnen afgesproken worden met degene dat die terreinen daar aangelegd heeft. Maar die gesprekken zijn lopen en er hopen in de komende weken tot getekende overeenkomsten en of dadingen te kunnen komen. Dat zal ook binnen de sportraad, denk ik, verder toegelicht en besproken worden. Dan hebben wij vorige week de waarnemend algemeen directeur en ik zelf samengezeten in Vorselaar voor het organiseren van de vergadering van de jurering van de functie algemeen directeur. Daar zal vooral de maand mei de actiemaand zijn, denk ik, zijn voor tot mondelinge gesprekken en dergelijke meer te komen. Dus we hopen daar voor de zomervakantie toch wel concrete resultaten van te kunnen hebben. Kan ik u tenslotte ook nog meegeven dat Creando, wat het dienstverleningsconcept betreft, die we enkele weken geleden hebben aangesteld, dat die inmiddels ook zijn gestart met hun werkzaamheden en een eerste werkvergadering hebben gehad op de dienstvloer en nu stilletjes aan alles gaan uitrollen binnen de organisatie en gesprekken gaan vanaf morgen trouwens al. Dus, en dan tenslotte het Meulenveld, dus op de verkaveling Kardijnlaan, is Kleine Landeigendom een voorstel komen doen van het invullen van die twee sociale kavels. Dat is toegelicht aan het college en daar zijn een aantal opmerkingen, maar dat gaan we ook in de verslagen van het Schepencollege kunnen terugvinden. Er zijn een aantal bemerkingen en bekommernissen teruggestuurd richting Kleine Landeigendom, maar dat ging dan vooral over de concrete uitvoering en de kwaliteit van uitvoering en het uitzicht en dergelijke meer.
Gaat dat dossier ook met een gekke rol? Of gaat dat normaal?
Dat zal er ook wel kunnen toegelicht worden, denk ik. Maar
ja, de verkaveling is al goedgekeurd natuurlijk. Maar
dat zit inderdaad binnen, een goedgekeurde verkaveling. Allee, dus dat kan inderdaad voor advies naar de gekke rol gaan, maar ik denk niet dat dat eigenlijk een heel groot rendement gaat hebben. Dus dat was niet per se een opzet.
Omdat die, zolang dat ze binnen die verkabelingsvoorschriften blijven, als die testen, ik weet zelfs niet of die ooit naar de Gekkenraad geweest zijn, die verkabelingsvoorschriften van die, want als die daar binnen blijven, dan kunnen we daar zelfs met de beste wil van de wereld niet veel meer aan veranderen.
Wat is de situatie van de verkoop van die gronden?
Ja, dus alles is verkocht aan de buitenzone. En het volgende stuk zal voorwerp uitmaken van een fasering die we nog moeten afspreken, maar er zijn nog geen concrete afspraken rondgemaakt. Oké, zijn er nog variapunten vanuit de vergadering?
Is er nog nieuws over de pastorij? De plannen van de pastorij?
Jeugdclub.
Daar is niet direct tijdens de stoel misschien veel over gepraat, maar ik weet niet.
Het is gewoon de bedoeling dat inderdaad de heemkring daar zal verhuizen. Maar voor iets dat de stoel nu nog had en dat we eigenlijk waarschijnlijk eerst naar een toekomstoplossing nog gaan. Omdat we, als we echt moeten wachten totdat de heemkring kan verhuizen, als de stoel verhuisd is, gaat dat eigenlijk nog lang op zich laten wachten. Dat het dus kan zijn dat we nog naar een tussenoplossing zoeken om tijdelijk de heemkring ergens onder te brengen, waardoor dat we dan de pastorij al leeg hebben. En dan kunnen we kijken hoe dat we dat gaan inrichten als
jeugdhuis. Stijn, een vraagje. En geen kritiek, absoluut niet. Maar de stoet, de eerste stoet is afgelast. Op basis van welke gegevens beslissen jullie dat allemaal?
op basis van een advies van de brandweerzone, die aan alle evenementen, dus wij zitten dan momenteel, die krijgen dus alle... wij krijgen alle evenementen, die beoordelen alle evenementen die daar buiten doorgaan naar veiligheid. En die is de afspraak altijd met de zonecommandant dat ik de dag zelf nog overleg heb, omdat meestal worden die adviezen een paar dagen op voorhand gegeven. Wij hebben daar gevraagd om toch korter te kunnen in overleg gaan, omdat uiteraard de weersituatie van uur tot uur kan veranderen. En dan hebben wij altijd een vast moment afgepunt. In dit geval was dat om 10 uur dat ik overleg had. Daar werden er altijd heel specifieke weerberichten op gevraagd voor Herentout zelf. En ook de voorspellingen voor de uren tot 6 uur zijn er de stoeturen. En dan is op basis daarvan altijd een geschreven advies gemaakt door de brandweerzone zelf. Dus daar is dan de eerste stoetzondag, denk ik, om 10:30 het geschreven advies binnengekomen, waar dat dan echt heel duidelijk geadviseerd werd naar veiligheidstoestanden. Ook de tweede toestand, en daar was duidelijk een heel duidelijk advies van niet laten doorgaan. De tweede stoetzondag was het advies genuanceerder en was er gezegd van kijk, de windsnelheden zijn beperkter. We verwachten, en dat ging dan vooral over die rukwinden. Die zijn er minder of niet, wat het de tweede stoetzondag betreft, en zijn er gewoon nog een aantal randmaatregelen geadviseerd zijn er geen losliggende voorwerpen op de wagens. Als er toch rukwinden zijn, van dan niet bovenop de wagen te staan. En als er toch rukwinden zijn, ook rekening houden met de afstand van het publiek. En dat is dan overleg geweest met de voorzitter van de stoetvereniging. En die heeft dan binnen de WhatsApp-groep van de groepsverantwoordelijke in zekere zin ook die maatregelen doorgegeven. Maar dat is eigenlijk gewoon gewezen op het gezond verstand. Omdat er echt, de tweede zondag was dat allemaal onder controle.
Het is maar een proces te begrijpen.
Ja, dat is ook met de stoet al besproken. Het is ook logisch, denk ik, dat die advisering scherper en scherper wordt. Maar dat maakt ook wel dat je daar minder en minder zelf van in de hand hebt. Want als er een heel duidelijk negatief advies komt van de brandweerzone, wat dat zegt, er zijn echt heel grote veiligheidsrisico's wat dat die rukwinden betreft. En we adviseren, dat was zelfs geen advies. Wij stellen om veiligheidsreden dat de scooter niet kan doorgaan. Ja, we kunnen daar niet gaan overroelen, denk ik. Dat gaat niet en dat zou ook niet verstandig zijn. Hè. Maar dat is een heel duidelijke procesvorming en die gebeurt echt wel die zondag voormiddag. Je kunt in principe ook vragen dat ze daar vrijdag of zaterdag al aanleveren, maar wij proberen dat zo kort mogelijk richting evenement te houden, omdat dan, dat kan nog heel veel veranderen. In Aalst is dat zelfs letterlijk de situatie geweest dat dat weer overschoof en als ze een uur later gestart zijn om juist in die loop te zitten dat er geen winden waren, maar die waren dan wel juist hier tijdens de stoeturen. Nog vragen of opmerkingen?
Heeft de stoet compensaties gevraagd?
Ja, we hebben dan op die dag zelf is er dan dat voorstel gekomen, want GOC is er nagekeken dat dat vrij was, is dat ook ter beschikking gesteld. Dus dat zal denk ik de logica zelf zijn dat dat gewoon daar, en dat heeft ook een beetje met veiligheid te maken denk ik op dat ogenblik, dat er gezegd is van mogen wij dat gebruiken. Is er gezegd dat zij dat moesten organiseren, dat het op een veilige manier daar kon verlopen. Hebben zij de bestuursleden aangesproken, denk ik, om daar allemaal te gaan helpen. En dan zal denk ik niet de bedoeling zijn om dat te gaan aanrekenen. Maar dan is dat een beetje langs twee kanten dat wij op zich wel blij zijn dat al die kinderen op een veilige manier opgevangen geraken in het GOC en daar hun ding nog wat kunnen doen in, denk ik, toch nog fatsoenlijke omstandigheden, dat die... bij wijze van spreken, ofwel naar huis, ofwel op straat, of van café naar café moeten trekken. Ik denk dat het vooral voor die kinderen een betere oplossing is geweest in de eerste zondag. Nog vragen of opmerkingen?
Ja, ik had nog een vraag over het jeugdhuis. Hebben jullie ook klachten binnengekregen? Wij hebben een aantal klachten gehoord van activiteiten die er georganiseerd waren. Is dat niet tot op de gemeente geraakt?
Maar wel dat het de bedoeling moet zijn dat het rommel op jeugdhuis wel
voorkomt. Ja, van halfweg de Leopoldstraat tot halfweg de Molenstraat, dat is... Ja. Maar dat is wel goed dat dat tot op de gemeente geraakt is dan. En zijn er eigenlijk openingsuren of in het jeugdhuis zelf? Of hoe zit daar de organisatie van?
Ik zeg dat die tot 2 uur maand, maar die vragen af en toe wel een uitzondering aan van sluitingsuur.
En dat zal nu ook...
Maar is dat standaard?
Wij voor onze bedrijf hadden hier een uitzondering.
Ja, maar zo los van andere activiteiten. Is die elke vrijdag open? Is dat gekend? Waar vinden we dat? Is dat...
Normaal gezien is dat elke weekend open, maar die kunnen zelf beslissen omwille van reden, bijvoorbeeld, dat er niemand is die de café kan komen openen, dat die dan niet open zijn. Maar het is niet zo dat die zelf beslissen, want anders gaan we ook nog eens 3 dagen in de week heropenen.
Nee, maar...
Normaal gezien is de...
De standaardregel is dan dat het elke vrijdag open is, tenzij... Vrijdag en zaterdag. En hoe weet de jeugd dat als het niet zou open zijn?
Normaal is dat aan
Facebook. Ah, ja, oké. Ja. Ik ben er Gerrit van, man.
Ja, op Facebook wordt dat gestuurd van, ja. We gaan er niet zijn of we gaan er wel zijn, of omwille van omstandigheden. Dus dan wordt het meestal op Facebook gemeld.
Oké, merci.
Nog vragen of opmerkingen? Nog vragen of opmerkingen? Ja, Gert?
We hebben nog geen variapuntje in de geheimvergadering, als het kan.
Geen probleem. Dan vraag ik het publiek even om de zaal te verlaten, omwille van de geheime zitting.